Hey, welkom bij een nieuwe aflevering van Groeiboeken Club, de podcast.
Vandaag hebben we twee bijzondere gasten, want het is in het kader van de Vrouwenmaand. Heb je niet alleen maar Cor, Barish, Michel en Brian, maar we hebben nu Sandia en
Hiba.
En die gaan vandaag het gesprek aan met Michel en Barish. Cor en Brian zitten lekker ontspannen op de achtergrond mee te luisteren hoe het gesprek gaat lopen. Veel plezier.
Ja, ik vind het ook hartslag nu. Ik was net relaxed. Nu maar, voel ik hem.
Waarom? Wat voel je dan? Ja. Vind je het spannend?
Ja, ik voel dat ik moet presteren. Ik voel dat ik iets moet doen. Moet. Het woord moeten komt nou in mij naar boven. Dit is therapie voor mij.
Ja, nee, dat is goed. Want dan gaan we het uiterste uit jezelf halen.
Terwijl daarvoor was het.
Het uiterste gaan we uit jezelf halen.
Ja. Ja, ik heb dat ook wel een beetje hoor. Ik denk, het wordt nu allemaal vastgelegd.
Ja.
Dus moet ik opletten wat ik ga zeggen.
En die blijft forever online, hè?
Dat is wel grappig, ja.
Iedereen in de hele wereld gaat dit heerlijk, gaat het kunnen terugluisteren gewoon. Ja. Kleinkinderen later, iedereen gewoon. Dus alles wat je nu zegt, wordt echt onder vergrootglas gelegd.
Ja, hoe bedoel jij?
De luisteraar die gaat dit ook echt checken. Zo van, kan ik ze betrappen op een foutje? Inhoudelijk, grammaticaal, wat dan ook. Dus zo erg zijn onze luisteraars. Gewoon zo erg, verschrikkelijk.
Wow. Het is
zo
eigenlijk career suicide dit.
Zo erg zijn wij ook. Ja joh, grapje. Let's go. En we zijn live. Groeiboekenclub, de podcast. Het groeiboek van de maand. Maart 2022. Voor Internationale Vrouwenmaand was het ook, hè, Barish?
Klopt. 8 maart, hè?
8 maart was dat. Dat is dag. Internationale Vrouwendag. Maar maart zelf is Vrouwenmaand.
Oh, ook dat. Dat wist ik niet.
Dus we hebben een speciaal thema gehad. Zoals je in de vorige podcast hebt kunnen luisteren. Of ik heb kunnen horen. Boeken geschreven door vrouwen. En nu is het zo dat we zelfs nu een boek hebben. Gericht ook op vrouwen, waar ik als man best wel veel van heb kunnen leren. En dan niet eens als vrouw, maar ook van mezelf. En daarom hebben we vandaag niet alleen maar onze vaste hosts, Cor en Brian, achter de schermen. Die kijken me nu aan, ze hebben geen microfoon, dus ik kan lekker alles over ze zeggen vandaag. Ik ga daar ook goed gebruik van maken, ze kunnen toch niet reageren. Ze kunnen mij wel muten. En met mijn Baris staan erbij. En we hebben twee gasten vandaag van onze boekenclub, die gewoon wekelijks bij onze boekenclub bij zijn. Sandia. En Hiba. Hiba is trouwens haar artiestennaam. Ik hoor zitten van die gebaren te maken. Ben je je hand aan het klappen? Oh, applaus. Ook dacht ik moet dichter bij de mic. Applaus. Yes, hey. Een applausknopje. Hebben we dat? Heb je dat? Ik weet niet welke. Drugs eentje. Zien vanzelf of dat applaus is. Is dat applaus? Of dat iets anders? Dat was iets anders. Sorry luisteraar, we dachten dat dat een applausknopje was. Misschien hoor je... Is dat hem ook niet?
Nee.
Wat is dat? Oké, dat is
dat. Dat was.
Ons technisch. Die bedoelen we niet. Maar dat heeft Brian gedaan. Hè?
Correctie.
Brian heeft dat gedaan, niet ik zelf. Maar we hebben het over Untamed, het boek van Glennon Doyle. Sunday Times bestselling author. Dat is best wel uniek, hè? Dat iemand een Sunday Times bestselling author is. Hebben we het net over gehad? Ja, eigenlijk helemaal niet, hè? Volgens mij. Want heel veel mensen hebben dat tegenwoordig op hun boeken. New York Times, Sunday Times. Untamed, we hebben Sandia en Hiba bij ons in ons midden. Nu echt een applausknopje. Weet je nu welke het is, Brian? Yay! Yeah. Yes. Sandia, welkom.
Dankjewel.
Jouw eerste podcast hoorde ik net.
Yes.
Leuk man. Spannend of niet spannend?
Ik vind het best wel spannend.
Ja? Nice. Leuk. Dat is leuk. Dat betekent dat je jezelf gaat pushen tot nog meer dingen. Hiba, voor jou ook je eerste podcast?
Eerste podcast inderdaad. Ja, heel spannend.
Eerste van velen. Maar jullie zijn ervaringsdeskundigen. Want dit is een boek, deze maand. Het is een boek gericht op vrouwen. We hebben stiekem mogen meegleuren, Barish en ik, met dit boek. Dus jullie kunnen dit eigenlijk gewoon... Dit is jullie leven wat hierin staat. Jullie herkennen verschillende situaties. Dus vandaar dat we de experts hebben uitgenodigd hier zo. Barish.
Ik ben de expert. Yes, yes. Nee, wat je zegt, Michel, dat klopt. Het boek is misschien in eerste instantie meer gericht op vrouwen. Maar dan lees je het boek als man en zie je zelf ook wel herkenningspunten daarin. Dat je denkt van ja, maar ook de vraag die je stelde, Sandja, tijdens de bijeenkomst. Van in hoeverre ben jij ongetemd? En dan heb je percentages gevraagd van 0 tot 25, 25, 50 tot en met 100%. En dan ga je kritisch kijken naar jezelf. En dan denk je van, hé, ook bij mannen. Wij mannen zijn ook getemd op een bepaalde manier en een bepaalde niveau. En hoe gaan wij daarmee om? En wat gaan wij daarmee doen? En hoe gaan wij die trend breken voor onszelf? Dus het was zeker niet alleen maar een boek voor vrouwen. Maar ik denk ook voor veel mannen veel herkenningspunten.
Ja, en dat vond ik wel een hele mooie vraag bij de boekenclub. Sandia ook. Hoe untamed ben jij? Hoe getemd ben jij?
Ja.
En wat bedoelen ze met getemd, Waris?
Getemd is eigenlijk meer in hoeverre jij hebt aangepast naar de regels die de mensen van je omgeving, je samenleving, die hebben opgesteld. En hoe word je ongetemd? Is dus eigenlijk dat je die regels allemaal verbreekt en eigenlijk je eigen regels maakt en je eigen regels volgt. Ja. Zodat je veel vrijer richting een levensstijl kunt die misschien niet direct wordt geaccepteerd door je directe omgeving.
Zo. Nice, hè? Hoe die dat even tussendoor zo uit zijn mouw schudt.
Zeker.
Ja. Untamed begint met het boek over een cheetah. Ze gebruikt ook vaak een cheetah ook en zo. Wie van jullie twee weet nog over welke cheetah ik het heb?
Tabitha, geloof ik.
Tabitha. En waarom een cheetah? Waarom staat een cheetah symbool in dit boek voor het untamed zijn?
Ik denk een cheetah is natuurlijk echt wel een wild dier. Een roofdier. En in dit boek hebben ze het over Tabitha specifiek, die dan helemaal getemd is. Ja. Die bevriend moet zijn met een hondje en allemaal trucjes moet gaan doen. Terwijl dat is niet een cheetah. Een cheetah is iemand die in het wild gewoon gaat roven, jagen. Ja. Die echt er zelf mag zijn. En de schrijfster zegt eigenlijk van, elke vrouw heeft dat ook, die kwaliteiten. Maar die zijn we helemaal kwijt, want we mogen dat niet zijn van de samenleving.
Ja, en er komt ook een punt, volgens mij was het 12 jaar of zo, of als je 10 bent of zo, dat nog erger wordt, hè? Dat je nog erger getemd wordt, zeggen ze. Als je vanaf 12 zeggen ze tegen de dames vooral van, nu ben je groot, nu moet je uitkijken, nu mag je dit niet meer. Was het 10 jaar of 12 jaar of zo?
Exacte leeftijd weet ik niet meer, maar wat ik wel weet is, en dat wordt ook door diverse sprekers, heb ik dat wel eens gehoord. Tot op een zekere leeftijd zeggen we tegen kinderen, ja, motiveren we kinderen in allerlei manieren.
Doe maar.
Zodat ze gaan lopen, zodat ze gaan praten. En als ze op een gegeven moment oud genoeg zijn, dan is het alleen maar, wees stil, luister en zit en luister naar wat ik te vertellen heb. En dan kom jij, daar begin je dat programmeren eigenlijk. Dat je vervolgens eigenlijk alleen maar geprogrammeerd wordt door andere mensen over hoe je hoort te gedragen en hoe je hoort te leven.
Ja.
Ja, en die leeftijd, dat is wel grappig. Ik was vorige week op een feestje en toen waren we toevallig nog eerst even met allemaal vrouwen. En toen hadden we het ook echt over een vrouwenonderwerp van, hoe ging dat toen je voor het eerst ongesteld werd? En ik kreeg dus echt verhalen te horen van meisjes die dan zeiden van, mijn moeder zei, ja, je bent nu een vrouw geworden, dus je mag niet meer met jongens praten. Nou, dat is meestal rond de 11, 12 jaar, maar ik vond dat zo'n raar verhaal. En toen hoorde ik meer van dat soort verhalen. Iedereen had eigenlijk wel een bizar verhaal. Niet gewoon een heel normaal, logisch verhaal van, hé, je wordt ongesteld, dat hoort bij het leven. Nou, zus en zo ga je ermee om. Nee, echt heel erg van, oh ja, je bent nu een vrouw, dus nu mag je dit niet meer, dat niet meer, zus niet meer. Dus misschien dat die leeftijd wat je net noemt, dat misschien ook daarmee samenhangt.
Ja, dat zou kunnen inderdaad, denk ik. Dat het punt is dat je vanaf nu moet je uitkijken. Want vanaf nu kan je... Ik weet eigenlijk niet, hè. Vanaf dat moment kan je zwanger worden. Dus
ja dat klopt.
Oké, dat snap ik wel. Ga ik ook tegen mijn... Nee, grapje. grapje. Ze gaat dit teruglijsten. Denk ik, nee, wat denk je? Nee, ja, klopt. Tabitha, wat je vertelde, zij is opgegroeid met een hond ook in een kooi. En zij ging zich bijna gedragen als een soort van hond. Hè? Zo getemd was ze. En af en toe was ze dus dan wel in haar kooi. Dan kreeg ze een stuk vlees. Als ze dan haar rondje had gerend. En haar trucje had gedaan voor een soort van publiek. Kreeg ze een stuk vlees als beloning. En dan kreeg ze haar applaus. En dan begon ze dat te eten. En dan keek ze een beetje heel schuw uit haar ogen. En dan zag je echt dat pure, dat wilde kwam daar naar voren. En dan zei je dochter... Ik weet niet wat ze letterlijk zijn. Maar het kwam er iets op neer van... Kijk, ze wordt weer wild of zo.
Ja.
Ze wordt weer wild. En dat ze dat eigenlijk zegt van, hey, je bent niet gek. Je bent gewoon een goddamn cheetah. Iets in die richting, toch? Zoiets, lang geleden. zo'n paar weken geleden dat ik heb gelezen. Dat vond ik wel een mooie. Dat je echt die release the inner cheetah in yourself. Dat het daarmee begon eigenlijk ook. Over de schrijver, Glennon Doyle. Ze was getrouwd. Ze had een man. En op een gegeven moment ging ze nadenken erover. Doe ik iets niet goed? Oh, sorry, ja. Barij zit met van die vingerbeweging te maken. Maar ik moet nog even checken. Blijkbaar sprak je niet in de mic. Thanks. Dus ze ging op een gegeven moment, was getrouwd. Toen ging ze scheiden van haar man. Ze was niet meer echt gelukkig. En toen koos ze radicaal voor zichzelf. En voor haar kinderen ook. Ze heeft een keuze gemaakt. Christelijke opvoeding. Christelijk Amerika opgegroeid. En ze is getrouwd nu met een vrouw. En dat wordt best wel snel in het boek verteld ook. En hoe vonden jullie dat? Dat het gelijk verteld werd in het boek. Dat je het gelijk... ze is getrouwd met een vrouw.
Nou, ik vond het ook in één keer plotseling voor mij ook als lezer. Om in één keer te lezen dat ze in één keer verliefd werd op een vrouw.
Ja.
Want ik ben als lezer ook niet echt meegenomen in dat... In die gedachte dat ze misschien mogelijk ook op een vrouw zou kunnen vallen. En in één keer zag ze een vrouw en werd ze verliefd op een vrouw. Dus dat vond ik wel heel, heel bijzonder.
Klopt. Maar in het boek komt er eens een hoofdstuk later. Ze springt van de tijd, maakt tijdsprongetjes. Gaat van toekomst terug naar het verleden. Toekomst terug naar het verleden. Toekomst, heden, verleden. Telkens gaat ze zo. En er komt een hoofdstuk ergens, ik weet niet welk hoofdstuk dat was, dat ze echt naar een soort van boekenbeurs ging of zo, of een congres waar ze ging spreken. En daar ontmoet ze dan Abby. En Abby heet het toch? Abby lijkt een beetje op Cor. Sorry, mocht ik niet zeggen. Maar hij heeft geen mic. De Cor heeft geen mic. Hij kan niet reageren. Dus hij is het beetje van mij vandaan.
Nee, ik kom even op voor Cor. Hij lijkt niet op Abby.
Sorry, Cor. Nee, je kan mij niet muten midden een verhaal. Dat kan je niet doen. Nee, even back to the... Sorry, luister. Excuses. Ik moet wat serieus doen, zeiden die boys vorige keer. Maar Abby, dus daar ontmoette Abby bij zo'n congres. Waar ze dus allemaal schrijvers en zo. Maar wat deed zij daar? Dat weet ik niet eens meer. Had zij ook een boek geschreven?
Ja, ze waren volgens mij allebei als auteurs. Het was een van de auteursconferentie of iets, ja.
Maar Abby heeft dus ook zelf een boek geschreven dan?
Ja, zij is ook een bekendheid. Wij kennen haar niet. Wij kenden Glennon ook niet allemaal. Maar bleek ook gewoon een bekende schrijver te zijn. En ook die vraag die je net stelde. Op het begin had ik volgens mij een keer ook in de boekclub gezegd. Van wat jammer dat ze gelijk vertelt dat ze dan lesbisch wordt. Ik was liever meegenomen in het verhaal. Ja. Maar nu ik hem uit heb, heb ik zoiets van... is wel fijn eigenlijk. Dan heb je bij elk verhaal wat je leest... heb je in je achterhoofd ook van... maar ze heeft dit meegemaakt. En ze staat nu hier in het leven. Dus... achteraf heeft ze het heel goed in elkaar gezet. Ook al springt ze elke keer van tijdslijn.
Ja, en hoe vond je het om het te lezen, Hiba? Het boek zelf, hoe las het weg? Was het een boek wat makkelijk weglag of lastig?
Nou, ik hoorde dat dus, dat het heel makkelijk weglas. Dus ik dacht, nou, leuk, gaan we doen. En ik begon eraan, toen dacht ik, ik weet niet of ik dit wil lezen. Ik voelde enorme weerstand in het begin. Ik vond haar heel erg gedetailleerd. En ik had zoiets van, ik weet niet of mij dit helemaal aantrekt, dit onderwerp. En ik heb toen toch doorgezet, omdat iedereen toch zo best wel enthousiast was over het boek. En toen begon ik het ook leuk te vinden. Toen begon ik het te waarderen. Toen begon ik ook dingen te leren en heel veel herkenning. En ik moest ook heel vaak lachen, want ze is ontzettend grappig. En zij zegt gewoon dingen hardop die ik misschien ook denk. Of nou ja, misschien, ik denk ze. Maar ik spreek ze niet altijd uit. En zij deed dat.
Zoals?
Ja, dat vind ik heel lastig. Dan zou ik echt terug moeten gaan.
Dan ga ik nu ook uitspreken. Ik dacht misschien trapt ze erin. En dan gooit ze het gewoon uit wat ze dacht.
Ja, ze heeft echt wel meerdere dingen gezegd. Waarvan ik dacht van, wow, jij durft. Dat vind ik ook. Of dat denk ik ook. Maar ik kan er zo 1, 2, 3 niet op komen nu.
Had je dat bij het stukje over kinderen? Al die rotkinderen? Dat ze dan zegt van al die de kinderen op dit moment zo overbezorgd, overprotected worden. En ze maken niks mee, waardoor het allemaal rotkinderen worden. Dacht ik, ja, dat vind ik ook.
Van die curling-ouders, hè? Zo noemen ze dat toch? Van die ouders die hun kinderen overprotective opvoeden. Van dat ze niks, dat ze geen onzekerheid, geen gevaar, niet vallen. Dus allemaal helmpjes, kniebeschermers, elleboogbeschermers, kinbeschermers. Gewoon alles. Terwijl ik heb een dochter van 5. En soms gaan we fietsen, dan heb ik een mountainbike. En dan gaat ze gewoon zitten op de stang daar zo van mijn fiets. Niet eens op een kinderzitje. Maar gewoon hoe wij vroeger ook achterop zaten bij onze broers en zussen. En dat vindt ze helemaal fantastisch. Ja. En mijn vrouw denkt, nee, het is verschrikkelijk, het is eng, het is gevaarlijk. Het is betaal ik fout. Ze is helemaal paniekerig. Nee, kom op. Het enige wat al gebeurt is dat je voet tussen je spaken komt een keer. Maar ja, dat... hield ook wel op een gegeven moment. Dat is het worst that can happen. En dat gebeurde niet. Niet schrikken. Dat gebeurde niet.
Er zijn ook video's op het internet waarbij ze dan per generatie kijken hoe de generatie zich ontwikkelt. En dan beginnen ze bij 1970, de generatie van de jaren 70. En het voorbeeld is dan het volgende. Elke generatie botst met schouder tegen een deurrand aan. En die van de jaren 70, die botst. Daar kijkt niet eens om, die loopt gewoon door. Niks aan de hand. Die van de jaren 80, die botst. Die draait nog even om, zegt nog iets en loopt daarna weer verder. En die van de jaren 90, die botst. En die schrikt zich kapot van wat overkomt mij nou allemaal. En dan alles na 2000, die botsen, die vallen op de grond, gaan huilen, gaan het ook nog eens posten op het internet. En dat was fantastisch, was leuk.
En als ze thuis komen, zit er een piepschuin randje op het hoofd. Ze hebben zijn ouders zo'n schuin randje geplaatst.
Ja, precies.
Veiligheidskeurmerk.
Ja.
Dat heel vaak krijg je dat. Hierbij, je zei in het begin, vond je het een beetje lastig of niet zo minder leuk om te lezen? Het was iets gedetailleerd, vertelde je. Wat vond je nog meer verschrikkelijk in het begin in het boek? Is er iets wat je denkt, dat vond ik echt niet leuk?
Nog meer dan dit?
Ja, ik weet niet.
Nou, ik had vooral dat stukje dat ze in één keer, dat ze Abby zag en hoe ze dat beschreef. En het was allemaal helemaal geweldig. En ik kon bijna de geur van Abby ook gewoon ruiken. Ze kon het zo gedetailleerd vertellen. En ik zat er helemaal in en in één keer dacht, oh, wat gebeurt er nou? En toen was ze in één keer verliefd op die vrouw. Toen dacht ik, oké. Gaat het nu alleen maar over, ik ben verliefd op een vrouw, wil ik dit soort dingen lezen? Vind ik dit interessant? Ja. Dus daar zat mijn weerstand, dat ik dat niet per se heel erg, nou, dat mij dat niet zo aantrok. Maar het ging niet alleen maar daarover. Het gaat over zoveel meer dan alleen maar dat je verliefd wordt op een vrouw of dat je verliefd wordt op iemand van hetzelfde geslacht. En dat andere, dat wat daarna later natuurlijk aan bod komt, dat is wat mij natuurlijk heel veel aan denken heeft gezet.
Ik kom er daar zo op terug, hoor, waar je over ging nadenken. Want dat stond het verliefd worden op een vrouw stond symbool voor haar bevrijding eigenlijk ook. Hè? En dat ze haar verliefdheid ook toeliet, denk ik ook. Baris, wanneer was jij voor het laatst verliefd? Zag je zo'n wenkbrauw en denk, wat gaat dit vragen? Man, vrouw? Wat wordt dit voor vraag? Nee, Sandia, wat vond jij van het boek?
Ja, ik vond het echt een heel leuk boek. We hadden denk ik geen beter boek kunnen uitkiezen voor deze maand.
Ja, wat vond je er leuk aan?
Het gaat echt om vrouwenemancipatie. Van jezelf kunnen zijn. Je los vechten uit al die patronen, al die verwachtingen die iedereen van je heeft. En dat, ik denk dat elke vrouw hier wel wat aan heeft.
Ja. En is er een bepaald onderdeel in het boek die jou persoonlijk ook heeft geraakt? Waarvan je dacht van, wauw, oké, dat raakt me wel diep.
Ja, heel veel hoor. Ik moet zeggen dat ik heel veel met mijn markeerstift bezig ben geweest. Maar het zet me vooral aan het denken van hoe untamed ben ik nou eigenlijk?
Ja.
Dat vooral. Want dan denk ik van, ik kom heel erg over vaak op mensen van, krachtige vrouw en heeft altijd woordje klaar. Maar als je heel kritisch naar jezelf gaat kijken, wat Baris ook eerder zei, hè, dat toen we het in de boekenclub behandelden, dat je dan eigenlijk erachter komt van, misschien ben je helemaal niet zo untamed als je zou willen zijn.
Ja.
Ja. En ook op welke gebieden
precies
wel en op welke gebieden minder? Dat we daar ook, dat je daar ook zo kunt kijken.
Want ja, want toen je de vraag stelde, als je die vraag als eerste aan mij had gesteld, had ik waarschijnlijk een beetje dapper gezegd van 75% tot 100% ben ik ongetemd. Ik zit wel een beetje in die hogere categorie. Maar nadat ik naar de verhalen van anderen ook luisterde, want ik was dus als laatste degene die je vraag mocht beantwoorden. Dat was ook het moment dat ik realiseerde, wacht eens even, valt best wel mee. En ook wel, het heeft vooral ook te maken met waar je naar kijkt, welk onderwerp. Mijn antwoord was dan ook van, er zijn zeker dingen geweest in mijn leven die ik heb gedaan, waardoor ik kan zeggen van, op dat terrein ben ik absoluut ongetemd. He, niemand die mij daar iets kan maken, kan ik zelfs zeggen. Maar er zijn ook punten in mijn leven waarbij ik toch onbewust volledig aangepast ben naar omgeving, om omgeving tevreden te stellen. En dat ging vooral over kapsels en baard en dergelijke. He, en in hoeverre pas je dat aan je omgeving? Want durf je wel echt iets geks te doen?
Wat bedoel je met kapsels en baard?
Kijk, het hebben van een baard is niet heel erg populair in het businessleven. De meeste mannen zijn geschoren. Je zit niet van die baarden van die mannen uit het film 300. Nee, het is toch wel de verwachting dat je scheert.
Kennen jullie de film 300?
Nee,
ik zag ze te kijken.
Oké.
Okay. Heel kort. Dat is een,
ja, tuurlijk. Dat is met Gerard Butler in de hoofdrol. Dus 300 Grieken. Ja,
die meneer Butler.
Oké.
Okay. Geef een omschrijving zodat ze het beeld bij hebben.
Het verhaal gaat dus over 300 Griekse mannen die vechten tegen een leger Perzen. Oh. En dan hebben ze zeg maar een klein... ja, eigenlijk een scheiding gevonden waar ze dus een front vormen en de Perzen kunnen daar dus niet langs. En op die manier kunnen ze dat tegenhouden.
Zo'n beeld van een oerman. Zo van,
ja, wow, zo'n gespierd, bruut en lange baarden, lange haren.
Zonder kleren, dus alleen zo'n dingetje, zo'n riem om zijn
precies,
heup heen.
Geen schild, hebben ze niet nodig.
Die zeg, wow, dat is een ding. Maar dat zo'n beeld van enerzijds super oermans.
Juist.
Maar dan met zo'n baard past niet echt in de businesswereld.
Juist.
Oké. Okay.
Ja. Dat is het punt die ik probeer te maken, dus, inderdaad.
Dus op dat gebied dan... Jij dacht, ik moet niet zo'n baard hebben. Ik moet netjes geschoren zijn. Want dan...
Ja, dat want is kijk, wat... de eerste jaren in sales deed ik dat heel, elke dag, hè.
Ja.
Ik had echt allemaal machines en apparaten voor... dat ik elke dag gewoon babyface naar werk ging. En naar klanten ging. Maar op een gegeven moment... maar dat is trouwens ook wel gewoon van generatie op generatie over kleding. Dan Peña vertelde ooit in zijn jeugd... droegen mannen allemaal een pak... Een lange jas en ook nog eens een hoed. En gaandeweg ging de hoed weg. Dan de jas weg. En dan
stropdas
ging
de
stropdas ging weg. En nu is het veel te casual geworden.
Ja.
En dat is wel een beetje de trend die we hebben. Maar hij zegt wel van... als jullie bij mij zouden komen om geld te lenen... In die hoedanigheid zou ik jullie niks geven. Omdat hij dat gewoon niet serieus genoeg acht.
Ja. Maar hij is ook opgegroeid zelf in die tijd, hè?
Ja.
Dat is het voorbeeld. Hij is ook zelf van die generatie.
Hij is zelf over de 70 nu.
En ik las een keer een plaatje van mannen in dat soort outfits... die werken voor van die gastjes in t-shirts.
In t-shirts of in pyjama's.
En sneakers.
Ja.
Dat komt in de 4-hour workweek ter sprake.
Ja.
Ja.
Dat was het vorige boek.
Dus hoe untamed ben jij? Dus op sommige gebieden heel erg untamed... en andere gebieden toch wat minder dan dat we...
Ja, toch wel meer aangepast aan mijn omgeving dan dat ik zou durven toegeven.
Ja, hoe vond je het boek zelf, Baris? Want het is, ze schrijft constant, wij vrouwen dit of jullie vrouwen dit. Ja. Of jij als vrouw moet dit of zou dit kunnen.
Ja, ik,
hoe vond je het om dat te lezen?
Ja, nee, ik denk, kijk, los van het vrouwelijke gedeelte. Ik denk dat de concepten die je in het boek leest. Ik denk dat dat voor mannen ook net zo herkenbaar kan zijn. Blijkbaar hebben ook mannen bepaalde grenzen waar ze tegenaan lopen. En bepaalde format hebben eigenlijk waar ze zich aan moeten houden. En op dat punt vond ik het zeker wel een leerzaam boek. Sorry. Ik krijg zo'n schorre stem.
Je raakt geëmotioneerd van dat boek. Dit is ook aan het tinken. Gewoon je emoties loslaten. Is goed.
Inderdaad. Nee, ik vond op dat vlak vond ik het een goed boek. Van in hoeverre ben ik zelf ongetemd. Maar anderzijds was het voor mij wel... Het viel voor mij wel een beetje in herhaling met andere boeken ook. Bijvoorbeeld één quote van de vorige boek. The 4-Hour Workweek was... What we fear doing most... is usually what we must most need to do. En dat zijn toch wel allemaal concepten... Sorry, Brian lacht, dus ik schiet ook in de lach. Maar dat zijn dus concepten die in die boeken terugkomen. Om die reden was ook wel een stukje herhaling voor mij.
Ja. Brian, wat is het? Hij zegt hij geniet. Nou, hij was aan het lachen, maar je leidt daardoor Baris af. Hè. Wil je dat niet meer doen? Anders word je ook getimed. Anders word je ook getimed.
Brian, laat het gewoon gaan.
Nee, let it go. Ja, was er een stukje, Baris, of Sandia, waarvan je zegt van... Nou, dit stukje... want het boek is echt verdeeld in ik weet niet hoeveel hoofdstukken. Volgens mij 50 of zo. Het zijn maar mini-hoofdstukjes van 1-2 pagina's. Soms 8 bladzijden. Maar meestal waren gewoon... soms waren het 1-2 pagina's. Mini-verhaaltjes. En waar ze dan verschillen met anekdotes en zo deelt. En ze heeft verschillen. Het boek bestaat uit 3 officiële delen. Deel 1, Caged. Deel 2, Keys. En deel 3, Free. Deel 1 en deel 2 hebben we bij de eerste boekbespreking besproken. En deel 3 hebben we bij de laatste 3 boekbesprekingen gedaan. Zo uitgebreid waren die. Maar ze hebben allemaal kleine mini-hoofdstukjes van 1-2 bladzijdes. Was er een hoofdstuk waarvan je zegt, als ik de titel lees, dan denk ik, oh ja, dat ging daarover. Dat je echt gelijk al een beeld hebt bij het onderwerp. Jij, Baris? Want ik heb bijvoorbeeld, ze heeft beach houses, temperatures, ice, questions, racists, blowjobs, boys, poems, attendants, buckets. En ik heb bij best wel veel hoofdstukken heb ik een bepaald beeld van wat de les was eruit. Dat vond ik zelf heel fijn lezen. Dat ik dan heel makkelijk kon denken van, ik lees één hoofdstuk. Baris, wat zeg ik? Zie zijn vinger. Ja, ik ga expres doorpraten. Dan kan hij niet praten. Spannend. Nee, joh, maar ik had bij ieder hoofdstuk had ik wel zoiets van, hé, dat ging daarover. En ik vond het wel fijn dat ik gewoon een hele korte hoofdstuk is. Dat ik makkelijk wist van, oké, nog één hoofdstukje. Dan kan ik door naar de volgende. Baris?
Ja. Ja, hoofdstuk blowjobs, dat was wel een apart hoofdstuk.
Waarom?
Toen ik dat las, en goed, we gingen het later ook de eerste dag bespreken, eerste maandag van maart. En toen zeiden we ook van, jij zei dat ook, van ja, zou dat wel echt gebeurd zijn?
Oh ja, ja.
Dus even voor de luisteraar, het idee is dus, zij zit zelf bij de psycholoog en vertelt over haar persoonlijke situatie.
Met haar man.
Haar man, inderdaad. En dat ze nu het gevoel, want volgens mij vertelde ze dat daar toch al, hè, dat ze het gevoel kreeg dat ze meer voor vrouwen voelt dan voor mannen. En dat haar psycholoog dan tegen haar zegt van, lieverd, je zit helemaal fout. Geef je man alsjeblieft
wat?
oraal. En zorg dat je het daarmee gewoon oplost. En toen dacht ik van, ja, zou een psycholoog in die hoedanigheid zoiets zeggen? Want dat was een stukje dat ik niet kon geloven.
Ik ook, ik had het ook. Ik vond dat stukje wel ongeloofwaardig. Ik dacht, nou joh, dit is echt zo aangedikt in het boek. Dat stukje, dat heeft echt een soort van, voor een beetje spanning, een beetje jus in het boek, heeft dat verzonnen om het erin te zetten. Ik dacht, dat geloof je niet, dat een psycholoog dat gaat zeggen tegen je. Van, je vertelt net dat je op vrouwen valt. En hij zegt dan tegen jou, ja, dan moet je gewoon naar je man, moet je hem een blowjob geven. Dat komt wel goed. Ja. Ik dacht, nee, dat kan niet. En toen werd ik bij de boekenclub echt gezegd van, hey, we hebben het hier wel. Precies. Niet over Nederland. Die over Amerika, conservatief Amerika.
Ja.
Sandia?
Ja, en het was volgens mij ook wel een zwaar gelovige psycholoog waar ze naartoe ging. Klopt. En ik weet nou niet of ze echt had verteld dat ze op vrouwen viel, maar ze gaf in ieder geval aan dat ze zich niet op de gemak meer voelde in bed. En daar reageerde de psycholoog dus op van, als het dan niet all the way lukt, doe dan in ieder geval, hou je man in ieder geval tevreden. Want dat is wel wat in heel veel culturen nog steeds gewoon heersend is. Je moet je man vooral tevreden houden. Hij moet gelukkig zijn en je moet hem dienen. En dat is eigenlijk wat die psycholoog ook tegen haar zegt. En jullie man hadden zoiets van, nou, dat kan niet waar zijn dat iemand dat zegt. Maar het was inderdaad heel typisch dat in die sessie alle vrouwen zeiden van, oh jawel hoor, dat soort dingen krijg je echt te horen.
Ja. Ja, maar dat was wel een eye-opener ook voor ons mannen, zeker. Spreek ik dan even. Dat, dat we daar niet heel erg bij stilstonden. Dat inderdaad die druk, dat zo'n druk ook gewoon kan bestaan. En inderdaad, nu dat zo vertelt, ook binnen bijvoorbeeld, dat komt ook nog wel voor hoor, in Turkse cultuur. Dat dan tegen de vrouw, vanuit de familie van de vrouw gezegd kan worden van, hey, zorg ervoor dat je thuis, dat je man gewoon tevreden houdt. En dat het allemaal gewoon goed in orde is. Misschien dat dat wel gaandeweg. Sorry. Misschien dat het gaandeweg wel een beetje veranderd is. Dat de mensen daar wat anders naar kijken. Dat ze nu meer denken van, hey, ik ben er voor mijn dochter en niet voor die andere man. Dat ze daardoor wat meer ondersteunend zijn naar vrouwen toe. Dan dat dat misschien 30, 40 jaar geleden was.
Ja, de ondertitel van het boek is ook Stop Pleasing, Start Living. En ik vond het wel het past echt heel goed bij het boek. Stop met pleasen. Ben jij een beetje een pleaser, Hiba?
Ik ben een enorm grote pleaser.
Ja?
Ja, dat moet ik helaas toegeven. Ik moet ook aan een stuk denken. Ik denk dat daar misschien ook wel mee te maken heeft. Dat zij dan, volgens mij is ze dan samen met Abby. En dan zit ze in de woonkamer. En er zijn jongetjes en meisjes. Dus ik denk, samengesteld gezin op dat moment. En heeft Abby kinderen? Ik weet het niet meer.
Nee, of waren het de vriendjes van school of zo toen? Die toen kwamen spelen.
Ja. En dat ze dan vraagt of ze honger hebben. Of ze wat willen eten. Oh, en dan de reactie hoe die jongetjes dan reageren. En hoe die meisjes dan reageren. Dat vond ik zo bijzonder. Want die jongetjes die reageerden volgens mij met dat ze op dat moment gewoon geen zin hadden om te eten. Dus die zeiden gewoon nee. En die meisjes die gaven niet meteen antwoord. Maar die keken eerst naar elkaar. Ja. Die gingen elkaar eventjes lezen, als het ware. Van, oké, hoe sta jij erbij? En toch een beetje de reactie van de ander een beetje proberen in te schatten, voordat ze zelf een antwoord gaf. En dat vind ik wel heel erg typisch vrouwen eigenlijk. Dat wij heel erg bezig zijn met elkaar en wat we van elkaar vinden misschien ook wel. En dat mannen zoiets hebben van, heel simpel, heel duidelijk. Van, nou, ik heb ergens zin in of ik heb ergens geen zin in. En het is oké. En dat wij meisjes toch wel de mening misschien van anderen meer belangrijk vinden. Dan spreek ik toch voor mezelf, ja, dat ik dat wel heb. Ja.
Dat sociaal wenselijke, dat je als vrouw dat meer, dat je dat herkent bij jezelf, dat je meer gaat aftasten bij wat past in deze context bij de anderen, bij de mensen om me heen als antwoord. Moet ik zo denken, Sandia?
Ja, ja, ik denk het wel. Ik vind het echt een mooi voorbeeld wat je noemt hierbij. Want ik ben echt gaan letten op mijn omgeving inderdaad. Van doen we dat? En wij doen dat echt. Wij als vrouwen gaan eigenlijk pas naar het toilet als een ander ook naar het toilet moet. Dan gaan we met z'n allen. Waar slaat dat op? Weet je? Dan hebben we het niet eens over eten of drinken. Dus we doen graag dingen samen. En vooral die saamhorigheid. Dus,
maar dat klinkt heel gezellig. Als je
klinkt doen
graag
heel gezellig
samen.
En leuk. Maar het zou toch gewoon fijn zijn als jij naar het toilet gaat wanneer jij moet en niet wanneer je vriendinnetjes moeten.
Ja.
En dan misschien niet eens voor een behoefte, maar om naar de spiegel te gaan om je make-up of zo te doen. Maar ook, ik was dus gaan uit eten met drie vriendinnen en dan was het van, gaan we een toetje doen? En iedereen kijkt elkaar aan. Als jij een toetje wil doen, ga je toch een toetje doen? Waarom ga je alleen een toetje doen als de rest ook een toetje gaat doen?
Een toetje doen. Een toetje doen. Ik wil ook een toetje doen.
Maar hoe gaat dat bij jullie dan, bij jullie mannen?
Ik heb er nog nooit, ik heb er nog nooit over nagedacht. Dat is best wel erg, hè? Dat ik pas door dit een toetje doen. Ja, nee, ik heb. Maar dat komt ook wel in het boek weer terug. Want dat herkende ik weer wel bij mezelf. Is dat ik dan juist gewoon echt als man heel erg terug naar mezelf ga kijken. Van, wil ik dit wel? Dat heel erg. Ja. En dat wij dan ook dat hebben geleerd. Dat is ook aangeleerd gedrag. Om als man zijnde gewoon echt naar jezelf te kijken. Een soort van stoer af te sluiten. Ik doe wat ik wil. Nee, ik wil toetje, jij niet. Ik ga wel. Dat is ook een soort van stoer oerman gedrag. Aangeleerd gedrag is dat. Dat is weer een ander uiterste. Maar ik herken dat ook wel bij mezelf. Dat ik wel gewoon bij mezelf gewoon wel nadenk. Wil ik dat, ja of nee? En dan dat ik dan minder rekening hield met nemen de anderen het ook of niet. En daardoor dat iedereen dacht van, ja, maar dan kunnen we niet afrekenen. Want hij is dan klaar. En dat dan denk ik, oh ja. Wacht ik rustig op mijn toetje, ben ik rustig mijn toetje aan het eten, terwijl iedereen al klaar staat met die jas aan om te gaan. Zit ik onderuit gezakt, mijn knoop open, dan back to voice. Iets te comfortabel.
Herkenbaar.
Ja, oké, dat ik enige was. Ja, dus goed dat het weten, Baris. Ga ik wel sociaal wenselijk, ga ik jou meenemen. En dan ga ik jou aankijken, Baris. Gaan we toetje doen? En zeggen die ja, altijd ja, vanaf nu. Altijd ja. Ja, nee, dat vond ik wel. Dat was volgens mij het hoofdstuk Boys. De hoofdstuk Boys, toch? Die, dat stukje?
Ja, ja, volgens mij wel.
Hoofdstuk Boys. En dat stukje blowjob, Boys.
Ja, dat stukje Boys vond ik echt mooi trouwens. Dat was ook een hoofdstuk dat ik dacht van, want tot dat hoofdstuk dacht ik echt wat verschrikkelijk voor die mannen, jullie dus, dat jullie dit boek moeten lezen. Want ik dacht, zo gericht op vrouwen. Maar ik vond het wel mooi om te horen dat jullie dus wel echt een hele hoop ook uit de andere hoofdstukken hebben geleerd. Maar wat ik echt mooi vond, is dat ze dan ook zegt van, jongens worden geboren met een groot potentieel zorgzaamheid, meelevendheid. En dat wordt je dan afgeleerd, want dat past niet bij een man. En nou, dat moeten we dus niet meer doen, dat afleren, want op zich hebben mannen die kwaliteiten dus allemaal. Maar ja, slaan we het er niet uit, maar leren we het af.
Bijna wel. Kan je dat zinnetje nog een keer herhalen?
Jongens worden geboren met een groot potentieel aan zorgzaamheid, meelevendheid, liefde en dienstbaarheid.
Ja. En dat bestempelen wij nu als vrouwelijke eigenschap, hè, tegenwoordig.
Ja.
Terwijl het gewoon zorgzaamheid is. Ja, hè? En als je als vader hebben wij dat ook. Kijk even naar Brian.
Ja.
Heel erg. Maar dus thuis mag je het wel laten zien. Dat zorgzame. Maar onder je vrienden of bij je voetbalclub moet je er niet zorgzaam. Als iemand op de grond ligt. Oh, ik heb pijn in mijn knie. Dat je tegen hem zegt, sta op je watje. In plaats van dat je hem een kusje op zijn knie geeft of zo. Weet je? Ik vind, laat een cultuur switch. Dat je gewoon de volgende keer op tv bij zo'n voetbalwedstrijd, als je dan zo'n speler van de club uit Amsterdam op de grond ziet rollen, dat je naar hem toe loopt in plaats van dat je hem uitvoerig scheldt van, oh, sta op aansteller. Dat je gewoon zegt, Anthony, gaat het? Kom, een kusje erop. Dat je hem echt oprecht een kusje op zijn knie geeft of zo. Dat lijkt me wel mooi. En dat je dat gewoon ook echt meent ook op van IJzer. Hé, hey, ik durf deze kant van mij ook te laten zien. Want dat is het ook echt, hè. Dat we het bijna niet mogen of durven laten zien. Dat in zo'n macho wereld leven enerzijds.
Ja, ook een mooi voorbeeld. Dit is wel weer echt typisch Turks ook. Wat vaak gebeurt als mensen die elkaar kennen samen gaan eten. Zeker onder mannen. de man hoort altijd te betalen. En als jij betaalt, dan laat je juist zien dat jij de man bent. En dat zit er echt heel erg. En altijd als ik ging daten, ging ik betalen. En dat is altijd idioot, want niet elke date was het waard om ervoor te betalen. Had je beter kunnen splitten. Maar goed.
Hebben we zo'n knopje? Ja.
En ja, dus... Het is dan
zie je het als afkoopbedrag.
Afkoopbedrag.
Dan kan je niet meer lastigvallen.
Michel praat al heel relaxed over. De dames kijken heel geschokt.
Ja, weet je, sommige dingen moet je gewoon zo laten. Sommige dingen moet je niet willen veranderen.
Wat laten? Van dat de man moet betalen?
Ja.
Ja? Okay.
Nee, daar ben ik het echt niet mee eens.
Nee, ik wil even van je hierbij horen. Waarom?
Nou ja, kijk. Mannen zijn mannen en vrouwen zijn vrouwen. Ja. Wij zullen nooit hetzelfde zijn. Wij zullen nooit hetzelfde worden. Wij willen ook niet hetzelfde zijn. Wij zijn gewoon twee verschillende wezens met een andere manier van denken, met een ander soort lichaam. En dat is goed, dat is prima, dat is oké. Okay. Dat moeten we ook gewoon zo houden. En tuurlijk willen we misschien meer rechten en willen we dezelfde dingen. Alleen wij vrouwen zijn gewoon in bepaalde dingen gewoon beter dan mannen. Omdat we dat gewoon... Omdat wij zo van aard zijn. We hebben bepaalde dingen gewoon beter ontwikkeld. Wij zijn gewoon in sommige dingen gewoon beter. En op het moment dat mannen meer vrouwelijke dingen gaan doen, dan krijg je dat. Dat er gewoon meer vrouwelijkheid in mannen naar boven gaan komen. Wat een vrouw weer kan doen afstoten. We hebben gewoon vrouwelijke energie en mannelijke energie. En dat moet gewoon in balans blijven. Op het moment dat je te veel van het een gaat doen, terwijl het thuis hoort bij de ander, dan creëer je gewoon hele lastige situaties. En als het gewoon duidelijk wordt dat de mannen gewoon betalen bij je daten, dan is dat gewoon heel duidelijk. En dan heb je niet meer dat awkward moment aan het einde van de date, dat de vrouw denkt dat ze misschien moet gaan betalen, terwijl dat gewoon bij de man thuis hoort.
Maris?
Wauw, ik...
Want ik kom zo bij Sandia. Ik wil weten wat Sandia vindt.
Ik denk dat we al een mooie opzet hebben gemaakt voor het volgende boek.
Ja,
maar die gaan we nog niet verklappen.
Het boek van april. Ja, dat past wel bij wat hierbij nu vertelt.
Ja, inderdaad.
Het is wel jammer dat ik dan april niet meedoe.
Inderdaad.
We gaan de les met je delen. Hierbij je vertelde vrouwelijke dingen, vrouwelijke energie, vrouwelijkheid. Wat bedoel je met vrouwelijke dingen? Heb je daar een voorbeeld van? Dat een man meer vrouwelijke dingen gaat doen?
Nou, ik vind bijvoorbeeld, voor mij persoonlijk, ja? ik kan een leider zijn. Ik heb die skills, die heb ik ook ontwikkeld in de loop der jaren. En dat heb ik eigenlijk gedaan moeten doen, omdat het anders niet gedaan werd. Hè? Dus ik nam vaak leiding in situaties. Maar in de kern zou ik heel graag willen dat de man de leiding neemt en dat de man de leider is. Omdat ik vind dat zelf persoonlijk een hele mannelijke eigenschap. En het zorgt ervoor dat bij mij meer de vrouwelijke energie bij mij naar boven komt op het moment dat de man gaat leiden. Op het moment dat ik ga leiden, komt bij mij de mannelijke energie omhoog. En dat wil ik persoonlijk liever niet.
Okay.
En het kan. Hè? Je kan het inzetten, je kan het gebruiken. Maar als ik mag kiezen, laat ik het liever over aan de man.
Oké. En dan komt jouw vrouwelijke energie naar boven, zeg je ook. Hè? Dat leiding geven. Ik zie Sandia popelen.
ja, klopt. Ja, ik ben even stil van Iba. Want ik denk er echt wel heel anders over. Ik denk, als we gewoon naar een gezin kijken, een familie. En kijk even alle mannen aan. Ik heb jullie podcast ook eerder geluisterd. Volgens mij
zijn
de vrouwen de baas thuis.
Nee, wij zijn allemaal de baas thuis. Ik spreek namens alle heren hier. Wij zijn de baas thuis. Ik hoop niet dat dit hoort. Maar...
elk gezin wordt geleid door een vrouw. Als een vrouw een gezin, een familie kan leiden, dan wat is een bedrijf dan, denk ik? En ik ben het wel eens met mannelijke en vrouwelijke leiderschapstijlen. Maar ik vind niet per se dat als je een leider bent, dat dan mijn mannelijke kwaliteiten naar boven komen. Maar leiderschapsstijl. En of dat nou mannelijk of vrouwelijk is, weet ik niet. En dan om ook nog even terug te komen op dat betalen. Want toen ik zei inderdaad al heel gaaf van ik ben het er niet mee eens. Maar dat is. Ik vind dat eigenlijk een beetje hypocriet als je als vrouw wel allerlei rechten wilt. Van nou, ik wil dit en ik wil dat en ik wil werken en ik wil geld verdienen en ik wil hetzelfde salaris. Maar dan ga je dus daten en dan is het van ja, nee, maar jij bent de man, dus jij moet betalen. Ik vind dat niet oké. Dus wel de lusten, maar niet de lasten.
Nou, ik... Wow, even denken hoor. Wow, even schakelen. Ik denk zelf... Ik herken het wel hoor, van wat jullie allebei vertellen. Want enerzijds roep ik wel heel stoer, ik ben een feminist. Omdat ik... En dan meen ik het dan ook, als ik dat zo roep. En dat komt ook omdat mijn moeder echt een soort van rolmodel van mij is. Heel zelfstandig, heel veel dingen zelf gedaan heeft. Altijd, en dat vind ik echt superkracht. Super powerful. Maar als ik zelf ga kijken naar... Als we uit eten gingen of gaan... en de rekening komt... op een of andere manier... krijg ik een goed gevoel als ik kan betalen. Als man zijnde. En dat is misschien heel ouderwets. Dat weet ik. En het is al zo erg dat... Zelfs als mijn partner... hij heeft raak een tasje bij zich... dus ik stop alles in haar tas... En ook mijn portemonneetje met mijn pasje zit dan ook in haar tas. En zij gaat afrekenen met mijn pasje. Had ik het in het begin zoiets van... Hé, maar dat was echt heel... Dan was ik heel erg bezig met de omgeving, niet met mezelf. Dan dacht ik van... Hé, maar straks gaan al deze mensen hier binnen denken dat jij nu betaalt. Maar het is mijn pasje, zal ik alles betalen? Super kinderachtig eigenlijk, dat ik zo dacht. Hè? Dat ik echt bezig was met de omgeving. En dat ik dan echt met moeite... Ik zeg, ik breek het zo wel af. Als ik terug... Ik reken hem af. Echt zo. Maar tegenwoordig kan ik gewoon gerust zeggen van... boeien. Gewoon letterlijk, gewoon boeien. Reken af. Laat ze denken. Wat gaan ze denken? Laat ze denken, gewoon zo. En niet om stoer te doen, maar omdat ik dat echt heb gewoon losgelaten. Gewoon voor mezelf. En ja, maar... Kijk, en dat is dan wel omdat ik weet dat het mijn pasje is. Dat ik voor mezelf ik betaal nu. Maar
je vindt het wel prettig. Je vindt het wel prettig als jij mag betalen.
Als ik kan betalen ook vooral. Als ik het kan, dat vooral. Ik denk als ik het niet zou kunnen betalen... en als ik het financieel niet breed zou hebben... en zij zou mij uit eten nemen en naar de film en naar alles... zou ik me heel erg bezwaard voelen. Ikzelf, denk ik, als man. Ja, ik weet niet of het woordje als man, als Michel moet ik zeggen... Als zij me uit eten zou nemen en naar de bioscoop en weet ik veel wat. En een tank zou moeten betalen en alles. En ik zou daar gewoon naast haar zitten. Zo van, oké, ik ben jouw date. Dan weet ik niet of ik dat... Ja, ik weet niet. Ik persoonlijk, maar dat is echt mijn persoonlijke mening. Ik vind het wel heel fijn als ik het kan betalen. Baris?
Ja, hey, vorig jaar hebben we ook over zo'n soortgelijk onderwerp gesproken. Was bij de opname van Rich Dad Poor Dad. Mm-hmm. Waarbij we het over... We zeiden het volgende. Als je een relatie aangaat met een dame, met een dame of met een jongen... hoor je dan niet ook met elkaar wat meer open te zijn over je financiële situatie? Ja. Stel dat de een van de twee diepe schulden heeft en je gaat een relatie aan... en je moet die schulden gaan delen, terwijl jij zelf de andere keuze hebt gemaakt... en die lasten niet hebt, is dat dan wel fair? Zou het dan niet eigenlijk eerder zo moeten zijn dat eerder in een relatie of date... al duidelijk zou moeten zijn hoe die situatie ook is? Als je met iemand een langere termijn relatie aangaat... dan ga je er ook financieel samen voor staan.
Ja.
En op dit moment, goed, financieel hebben we alles samen opgedeeld. En goed, we dragen allebei ons... We hebben allebei een bijdrage aan de financiële situatie thuis. Dus daarom zit ik er op dit moment ook veel minder mee... als we dan hebben gegeten of ik betaal of zij betaalt.
Jullie betalen uiteindelijk...
Uiteindelijk betaal je hetzelfde samen. Potje.
Ja.
Zo zie ik dat meer, dus...
Maar dat is, stel dat je dat niet hebt, zo'n potje. En ik hoop niet als meelijst, maar stel je voor, ik ben een dame, ik neem jou mee, ik nodig jou uit. En ik zeg tegen jou, Baris, nee, je bent mijn date, ik neem jou mee, ik ga betalen. Ik vind het wel leuk om dit te zeggen trouwens.
Ja. Even een andere rol innemen.
Nee, ik neem jou mee. Hoe zou je dat vinden?
Want ik kan het zelfs vertellen, want ik heb het zelfs ook meegemaakt. Toen ik eerst begon te daten met Esra, had ik wel nog steeds van, ik hoor te betalen. Dus ik betaalde ook gewoon stevast. En op een gegeven moment pakte zij gewoon haar portemonnee en ging zij betalen. En stond ik daar met mijn pasje zo in mijn hand.
Toen dacht je, dit is een blijvertje.
Precies, een keeper.
Wat was het moment dat je jij bent geen gold digger.
Maar ik vond het, anderzijds vond ik het ook wel... inderdaad, dat gevoel een beetje. Maar ook bijvoorbeeld, ik woonde toen nog in Ede. Normaal gezien ging ik altijd met de auto naar de dates toe of naar de vriendin toe. En dit keer heeft zij mij een keer verrast. Kwam zij naar Ede toe. Gewoon... out of the blue. Ja, dat vond ik zelf ook wel charmerend. Ik dacht dat ze wel de moeite neemt in ieder geval. Want andersom vind ik het... Ik heb zelf ook wel eens een relatie gehad waarbij ik alleen maar degene ben die de moeite heeft gedaan. En uiteindelijk degene ben die buiten de deur kon gaan staan. Dus om die reden vond ik het juist wel weer fijn dat ik nu wel iemand heb die... als het erop neerkomt, dat ik wel op haar kan vertrouwen. Dat ze wel zegt van, ik ben er ook voor jou. Dus ik zit er wel wat minder mee.
Dit boek staat ook echt symbool van echt gewoon radicaal jezelf zijn. En radicaal achter je eigen keuzes staan, achter je eigen wensen staan. En het stukje oordelen los te laten. Dus dat stukje zelf oordelen over anderen en over andere mensen gedachtes en beelden, wereldbeelden oordelen. Dat loslaten, maar ook... het beeld dat anderen van jou zouden kunnen hebben, ook loslaten.
Ja.
Dus ook gewoon het respecteren als iemand een hele andere mening heeft over zaken. Dat zou ook wat meer hier in dit boek naar voren mogen komen. Want nu is het steeds meer van join the movement. Omdat wij zeggen, wij roepen dit, dus join onze movement. Maar de movement van de tegenstander, zou je daar ook moeten zeggen. Je hoeft niet mee eens te zijn, maar... als je dat wilt joinen, of ik ben het misschien niet mee eens, maar als je dat wilt joinen, moet je dat gaan doen. Moet je dat gaan zo'n movement gaan joinen. Ik gaf bij de boekclub gaf ik als voorbeeld dat ik een Barbie ben gaan kopen voor mijn zoontje. En eentje van mezelf. Het waren niet officiële Barbies, want uiteindelijk hebben we van de Disney poppen gekocht. Van Jasmine, van Aladdin. En dat andere ben ik vergeten wat het was, van Prinses en de Kikker, ik weet niet hoe ze heet. Van een ander poppetje. Getint mijn poppetje met groene jurk. Heel mooi Barbie poppetje. Maar we staan bij de kassa. Ik heb gewoon een Barbie gekocht voor mijn zoontje, voor mezelf. Dat is voor het eerst. Voorheen, toen ik met hem naar de speelgoedwinkel ging. En hij vroeg een Barbie aan mij, want hij heeft een zus. En hij wilde met de Barbie spelen. Dacht ik, nee, James, laat dat ding terug. Pak een bal. Echt zo van, nee joh, kom, dat hoort niet. Echt zo ging ik om dinges. Terwijl hij wil gewoon met een Barbie kunnen spelen. Hij speelt ook met een bal thuis, met alles thuis, maar ook met Barbies. En hij wilde heel graag, een Barbie. En ik zei altijd, nee, ik ga geen Barbie kopen. Het gaat niet met mijn geld een Barbie voor mijn zoontje kopen. Dat is toch raar? Dat is toch echt, zo was ik bezig. En dan stond ik bij de kassa. En dan ging ik hem afrekenen. En dacht, ga ik gewoon serieus nu een Barbie kopen voor mijn zoon? Eerst moet toch maar voor mijn zoontje met mijn geld? Een Barbie? En dan maakte die gast, of de dame... Nee, er was een man achter, met een dame achter de kassa. En die maakte een opmerking van... zo, heb je een cadeautje gekocht? Wie is die? Voor je zus of zo? Toen zei hij... nee, voor mij. Toen zag die man een beetje... Toen zegt hij... nee, deze is van mij. Toen zei ik dan geloof je echt van... dan gaat mijn zoontje hier niet piepelen. Ja. Alleen ik mag piepelen, dacht ik. Maar. Ik zei, nee, deze is van mij. Toen zag die man echt zo... oké. Ja, we hebben twee Barbies gekocht. Mooi toch, James? Ja, zeker mooi. En dat gevoel echt naar buiten, ook thuis. Ja. En het gaat wel, moet ik zeggen... ik moet nog wel een beetje aan wennen... aan dat ik een Barbie koop en dat ik dat... dat ook gewoon doe. Maar ik heb het wel gedaan. En ik probeer dat ook gewoon los te laten. Want ik dacht altijd, Barbie zijn voor meisjes. Als je met Barbie speelt, word je gay. Dat soort gedachten kreeg ik altijd in mijn hoofd. Van, herkenbaar dit?
Het is toch altijd met dingen die je niet gewend bent te doen. Die zijn altijd in het begin onwennig. En die voelen dan een beetje raar aan. En dan in één keer ga je er allemaal over nadenken. En nou, dat ebt dan volgens weg. En dan is het oké. Ik heb geen voorbeeld nu hoor. Ik dacht dat ik een voorbeeld had van dingen. Dus.
Ja, nee, maar van zo'n Barbie iets in de richting? Iets voor jezelf?
Nou, niet voor mezelf, maar ik heb een tijdje danslessen gegeven. En ik weet dat heel veel vaders er moeite mee hadden dat hun zoontjes kwamen dansen bij mij. Want ze zeiden gewoon, ja nee, ik wil niet dat het een homo wordt. En dacht ik, wat heeft dat met dans te maken?
Maar wat voor dans geef je? Nou, ik weet niet of het verschil uitmaakt, hoor.
Ja, tuurlijk, want het was geen hip-hop of breakdance inderdaad. Het was Bollywood dansen destijds. Dus ja, dat is daar hebben mensen dan een beeld bij. En vooral in het Westen, als we naar een Bollywood clip kijken, dan is het ook, vinden we de mannen vaak ook niet heel mannelijk, hè, hier in het Westen. Maar er waren dus van die jongens van, ja, hoe oud waren ze? 7 jaar. En die vonden dat hartstikke leuk en ze konden het goed. En nou, ze bloeiden helemaal op. Maar die vaders wilden liever dat ze gingen voetballen. Dus ik vond dat ook wel lastige gesprekken. Want eigenlijk wil ik zo'n vader gewoon een klap in zijn gezicht geven. Maar dat kan niet, dat mag niet. Maar het is jammer dat je kind dat aandoet. Dat je eigenlijk dat je kind niet jezelf mag zijn. En dat zegt ze in dit boek ook heel erg veel, hè? Eigenlijk vind ik dat ze heel veel opvoedtips geeft. Ze geeft heel erg aan hoe ze de reis ook met haar kinderen heeft meegemaakt van de do's en don'ts met kinderen. En ik heb zelfs ook nog tegen iemand gezegd van eigenlijk zou elke ouder dit boek moeten lezen. Ja. Want het geeft je echt de tools van hoe laat je kind het zichzelf zijn. Hoe dwing je kind niet een bepaalde kant op hoe jij het voor je kind ziet.
Ja, ik kreeg een berichtje van Miranda via Instagram. En die zei ook van, ik had gewild dat ik dit boek op mijn 17e of mijn 18e had gelezen. Die zei dat ook toen. Van, dit had ik echt, had mij zo erg geholpen met mijn hoest. Echt voor mezelf, trots op mezelf kon zijn. Radicaal voor mezelf kon kiezen. Dus letterlijk het stop met pleasen. Dingen doen omdat anderen een bepaald beeld van jou moeten hebben. Heel erg bezig met je imago. En ze zei, als ik dit op mijn 18 had gelezen, had ik echt zoiets van yes. Hebben jullie dat ook? Dat je denkt, van dit had ik eerder moeten lezen?
Ja, ik heb dat wel gehad, maar niet bij dit boek.
Bij welk boek was dat?
Wel bij andere boeken. Bijvoorbeeld Rich Dad Poor Dad.
Oh ja. Ja, dat je die lessen eerder had kunnen toepassen.
Dan was ik nu al 10 jaar verder met Compound.
Ah, ja, met Compound. Mag ik in je speech van opnemen? Gaan we gewoon lijn zetten. Ken jij dat?
Ik herken het, maar niet per se dit boek hoor. Ik heb wel andere boeken inderdaad dat ik dacht van, oh, dit had ik echt, ook op mijn 17e. Het is echt zo'n leeftijd, vooral voor een meisje. Ik dacht, oh, dit boek had ik echt op mijn 17e moeten lezen. Dat had mij zoveel gebracht en zoveel geholpen. Wat ik wel heb, is dat we hadden toch, volgens mij was dat afgelopen maandag dat wij... Dat was met jou, Sadia, dat je die scores moest aangeven. Of het percentage van getemd en ongetemd.
Hoe untamed ben jij?
Nou, ik denk dat ik echt wel voor 75% wel getemd ben. Ja, want...
Getemd of ongetemd?
Getemd.
Getemd.
Ja, getemd. Kijk, als ik dan helemaal terugga, dan denk ik van... Ja, je wordt geboren en op een gegeven moment vooral de eerste 7 tot 9 jaar... Hè, van een mensenleven, die zijn echt zo cruciaal. Daar speelt opvoeding natuurlijk een hele grote rol. En daar krijg je natuurlijk zoveel mee in je opvoeding. Wat je volgens eigenlijk gewoon de rest van je leven meeneemt. En wat zoveel invloed heeft op de keuzes die je maakt in je leven. En de keuze die je misschien niet maakt. Dus dat maakt wel dat ik denk van ja, er zijn zoveel dingen die zijn zo diep geworteld. Die zitten zo in het onderbewuste. Dat linksom of rechtsom, dat heeft invloed op de keuzes die je maakt. Ook al denk je op dat moment van, oh, ik heb mijn eigen keuze gemaakt omdat ik dat wil. Maar in hoeverre is dat nou echt een hele pure keuze? Want daarvoor zou je je jeugd ook moeten uitzetten. Maar dat kan ook niet. Dus we worden continu gevormd door de jaren heen. En ik denk, hoe ouder je wordt, hoe meer ik het besef heb dat ik denk van, ik ben eigenlijk voor 75%, misschien wel meer getemd. En tuurlijk heb je vrije keuze, want wij mensen, wij hebben die vrijheid om keuzes te maken. We kunnen naar links gaan, we kunnen naar rechts gaan. De gevolgen zijn voor onszelf, of misschien ook direct voor onze omgeving. Ja. Maar uiteindelijk ben je nooit echt helemaal puur. Ben je nooit echt helemaal 100% jezelf.
Daar ben ik het wel mee eens. Want... Ik had in het boek van Brian Tracy, No Excuses, in een van de laatste hoofdstukken vertelt hij ook eigenlijk in hoeverre veel van jouw gedrag die je vertoont eigenlijk al zelfs 1-2 generatie terugloopt. En als ik kijk naar mijn vader en naar de opa, naar mijn opa, dan zie ik gewoon heel veel van het gedrag die zij vertoond hebben. Dat heb ik ook gewoon toen ik klein was al opgepikt bij hun. En dat ben ik nu ondertussen ook aan het vertonen. Je ziet ook wel vaak van mensen dat zeggen van, oh ja, vroeger vond ik dat echt heel bizar, of vond ik dat heel raar aan mijn moeder en heel raar aan mijn vader. En dan wordt die ouder en dan begint die juist meer op de vader of de moeder te lijken. En in mijn geval meer op mijn vader, qua zijn gedragsvertoning. Er was nog iets wat ik wilde zeggen daarover. Het is niet alleen maar vanuit de generatie, maar ook vanuit marketing dat je ook heel veel beïnvloed wordt. Bijvoorbeeld, kennen jullie het merk Baller?
Ja.
Ja, het was een oud voetballer, geloof ik, die dat merk is gaan opzetten. En hij vertelt ook in een van de programma's, een MKB-programma, hoe ze dat merk hebben gekoppeld aan een bepaalde lifestyle. Dure horloges, mannen in strakke pak, dure auto's. En dat werd heel erg geassocieerd met het merk. En op een gegeven moment zag ik ook heel veel mensen met een t-shirt of een sweater van Baller of een jas. En dat is ook wel een soort eigenlijk temmen of een conditionering. Want nu is het dragen van het merk een beetje lijkt het een beetje gelijk te staan aan het levensstijl. Dus het is niet alleen maar vanuit familie of vanuit cultuur dat je wordt getemd. Ook vanuit marketing wordt je getemd.
Ja. Ja, en dat is ook wat je net vertelde. Dat is natuurlijk wat bij familieopstellingen. Ik weet niet of jullie daarmee bekend zijn met systemen. Wat daar dus heel erg naar voren komt. Ik weet nog dat ik hoorde jou al eerder over NLP wat zeggen. Ik heb ook een NLP opleiding gedaan een paar jaar geleden. En daar mochten we ook even stilstaan bij onze stamboom. Hè? En dan voornamelijk in de lijn. Ik ben een vrouw en dan voornamelijk in dus omhoog. Naar mijn moeder, naar mijn oma. Ja, in hoever. Ik kon niet heel ver gaan. Op een gegeven moment ging ik mijn moeder bellen, want ik wist heel veel dingen niet. Zij moest mij dingen vertellen. Van in hoeverre de eerdere vrouwen in de eerdere generaties, zeg maar, bepaalde keuzes hebben gemaakt, bepaald gedrag hebben vertoond. Wat weer invloed heeft op mij nu, vandaag de dag.
Ja.
Dat zo diep geworteld is. En het is heel interessant om daarbij stil te staan. En daar ook bewust van te worden. Want wij leven zo in een. Het gaat allemaal heel snel. En je staat niet echt altijd stil bij. Niet per se bij de keuzes die je maakt, maar vooral de gevolgen die je keuzes maken. Of hebben. Ja. Voor jezelf en voor je omgeving.
Ja. Ja, en je bent ook eigenlijk, wat je ook vertelt, hè, is dat je een soort van product bent van je omgeving. Dus inclusief die kooien waar we eigenlijk in zitten. Soms een gouden kooi, soms een hele gevangeniskooi. Maar we zitten vaak toch echt in een kooitje. Ook mannen, zeggen ze ook in het boek, hè, van boys are in caged too. Ja. Of boys are caged too. Dat waar je jongens ook in kooien zitten, waar we net ook hebben genoemd.
Ja.
Dat ook je omgeving is. En dat je niet alleen maar bewust moet zijn dat jij op welke gebieden jij nog in een kooitje zit, maar ook jouw omgeving. En dat jij op het moment dat je. Ik weet niet hoe zij dat quote hoor, maar dat je jezelf bevrijdt. Dan bevrijd je niet jezelf, maar ook je omgeving. Door als voorbeeld te dienen.
Juist, dus, ja, klopt. Je bent de gemiddelde van de 5 mensen om je heen. Waar je het meest mee omgaat. Dat heb ik echt in heel veel boeken gelezen.
Ja. Maar ook puur op het moment dat jij dus jezelf gaat uncagen. Of je ontemmen hier zo. Dat ben jij ook een voorbeeld voor de mensen die dat zien. Van hé, dat kan ook. Iemand die echt voor haar eigen geluk kiest. In plaats van dat pleasen. Ten behoeve van de omgeving. En ik ging nadenken. Want ik heb zo'n personality dinges gedaan. Personality type onderzoek gedaan. En daar kwam ook uit dat een van mijn valkuilen is. Dat ik een pleaser ben. En als ik ga nadenken van waar blijkt dat uit. En waarin herken ik dat. Is dat ik, wat lach je hoor? Zeg je niks? Cor begint te lachen. Hij doet misschien die handgebaren en zo. Dan leidt hij me af. Kon je weer ermee ophouden? Je bent nu redactionist, hè? Dus je bent geen podcasthost. Redactie. Cor zit in de redactie. Cor, kan je onderzoeken trouwens wie dat boek heeft geschreven? Van het boek dat je wilde dat je ouders hadden gelezen. En je kinderen zouden blij zijn dat jij het iets in die richting. Dat boek You Wish Your Parents Had Read. Wie dat heeft gelezen? Want Sandia net noemde net eigenlijk dat dit een boek met opvoedtips. Dat herkende ik ook trouwens, even een zijsprongetje. En dat deed me ook denken aan het boek van wie is die?
Philippe Papelli.
Philippa Perry. Dat is een boek waarvan ik die ik vorig jaar heb gelezen. Ook een opvoedboek waar ik wel een paar dingen ook herken uit dit boek inderdaad ook. Maar dus in mijn personality type zit ook een stukje pleasen. Dat ik echt vaak sfeergericht ben en wil dat mensen het naar hun zin hebben. Ook daar zo, ik kom van een groot familie. En dat zou eigenlijk niet mogen uitmaken. Maar bij ons thuis wat heel snel sfeergericht ook. Dat herken ik ook van mijn moeder. Zorg dat je gasten goed zitten, hun buik vol zitten, dat ze genoeg drinken hebben. Echt zo. En zij ging zelf als laatste eten, mijn moeder. Als iedereen had gegeten, dan pas ging zij eten. Als iedereen weg was, dan pas kon zij gaan slapen. Dat is niet eens slapen. Als iedereen weg was, ging ze opruimen, ging ze schoonmaken. Dan pas, als thuis schoon was, ging ze pas slapen. Terwijl je eigenlijk ook had kunnen zeggen, hey, jullie gaan nergens, help opruimen vriend. Jullie hebben toch feestje gehad hier zo, was gezellig hè? Lekker gegeten? Ja, mooi. Kom, schoonmaken. Eigenlijk zou dat de norm moeten zijn. Dus dat herken ik wel, van het stukje pleasen. Maar ook dat stukje loslaten. Het niet mensen pleasen juist. En gewoon jezelf meer pleasen in plaats van iets doen voor een ander. In hoeverre ben jij een pleaser, Sandhya?
Ik was heel erg een pleaser. Ik vond het ook wel grappig dat je net de vraag stelde van had je dit boek eerder willen lezen? Volgens mij aan Hiba vroeg je dat, maar ook omdat Miranda dat tegen jou zei. Maar ik denk dus eigenlijk dat als jij in een bepaalde fase van je leven zullen sommige boeken heel erg resoneren met op jouw levensfase op dat moment. En dat het dan ook niet zal aanslaan. Als jij 17 bent en je hebt geen kinderen, hopelijk. Dan, ja. En je gaat een boek over opvoeden lezen. Ja, dan denk je, ja, leuk boek, maar het komt denk ik niet binnen.
Je bent al aan het puberen.
Ja, je bent zelf nog een kind.
Dat is wel een goed punt. Zo had ik er niet naar gekeken.
Ja, dat denk ik eigenlijk wel. Dus ook dit boek, als 10 jaar geleden was ik nog een onwijze people pleaser. Ik deed eigenlijk alles wat mijn omgeving van mij verwachtte. En ik ging daar helemaal in mee. Veel te ver in mee. En als je me op dat moment dit boek had gelezen, nu zou je kunnen denken van wauw, als ik nu dit boek had, dan zou ik het helemaal anders hebben gedaan. Maar dat is niet zo. Ja. Ik zat zo vastgeroest. Dus ik zou daar gewoon in meegaan. Ik zou naar een hoofdstuk misschien dat boek hebben weggezet. Van wat is dit nou voor onzin? Dit is leuk in een boek, maar dit is niet praktisch. Ja. En nu ik de 30 gepasseerd ben, en ik denk dat dat echt ook wel best wel een cruciale levensfase is. Ik merk echt wel bij, als je de 30 gepasseerd bent, je bent al lang uit de studieboeken, je educatie heb je al gehad, je bent het echte leven aan het meemaken, dat je dan pas tijd hebt om na te denken, maar wie ben ik eigenlijk? Wat wil ik in het leven? Wat vind ik belangrijk?
Ja. Ja, volgens mij was het Napoleon Hill die ook in een van zijn quotes zei, het is pas rond je 30ste dat je erachter komt dat je leven een do-it-yourself job is. En dan ga je ook wat kritischer nadenken over hoe je alles tot nu toe hebt gedaan. En nou goed, als je dan andere dingen wilt blijken, wat je daarvoor anders moet doen. Voor mij is het ook een beetje echt van de afgelopen 2 jaar dat ik daar echt mee bezig ben. Dat is wel een interessant punt, want ik zeg wel altijd van, oh, had ik dit maar allemaal geweten toen ik 18 was. Maar zou ik dan ook wel echt actie hebben ondernomen? Of zou ik dan nog steeds zitten van, oh, ik heb nog een heel leven voor me te gaan, dus gaan we nu maar lekker chillen nog. Dus dat is wel een goed punt.
Of ga je dan denken, als ik 30 ben ik toch miljonair, joh. Dan heb ik dat probleem niet. Als je 30 bent, dan heb je dat probleem niet.
Dat denken ze vaak wel. Ja. Als je nu 18-jarige spreekt, ja, nee, op mijn 30ste ben ik al miljonair, ben ik al met pensioen.
Ja.
Untamed. Baris, in hoeverre ben jij een pleaser?
Ja, dat is ook wel bij mij heel erg veranderd, hoor, in mijn leven. Ik ben zelf ook een heel erg een pleaser. Plezier.
Ik ben zelf plezier. Een plezier. Volgens jezelf. Doe je jezelf een plezier of doe je? Leg het even uit. Nee, geef even ons context.
Absoluut een plezier. Nee, ik denk dat ik zeker wel een pleaser ben geweest. In mijn leven ook. Andere mensen tevreden proberen te stellen. Ik weet niet. Dat was wel een beetje iets waar ik tegen aanhikte. Want het is niet iets waar ik zelf per se veel gelukkiger van werd. Omdat je te veel andere mensen geluk probeert te maken ten koste ook van je eigen geluk. En nou goed, een paar harde lessen in je leven en je komt erachter van, hey, ik moet zelf ook gelukkig zijn. En dan ga je ook heel anders kijken. En ik denk dat moment voor mij ongeveer 7 jaar geleden is geweest nu. Dat ik echt dacht van, hey, ik moet toch ook wel echt meer focussen op mezelf en niet op alleen maar anderen. En vanaf dat moment is dat ook wel veranderd. Dus ik ben nu al veel minder een pleaser geworden en meer iemand die ook wel durft aan zichzelf te denken als het nodig is.
Ja, ik wil een vraag stellen, maar ik denk dat het een beetje lastig is om te beantwoorden, bedenk ik nu. Want Wanneer heb je voor het laatst iemand gewoon teleurgesteld, maar waarvan jij op dat moment zoiets had van, ik ben er wel heel blij mee dat ik dit heb gedaan, want ik kies echt nu voor mezelf.
Nou, vanochtend nog, toen ik de afwas niet wilde doen.
Is een voorbeeld, is een goed voorbeeld. Geen context, ja, leg uit. Je moest afwassen voordat je naar buiten mocht, maar je denkt, ik ga lekker naar buiten. Ik word daar gelukkig van. Ik doe de afwas niet.
Ja, was misschien nu net niet het goede moment, maar daarnet was wel een onderwerp waar ik dacht van, hey, dat past daar wel heel erg in. Kijk, het grootste verschil tussen mijn vrouw en ik thuis is, als zij iets op de grond laat vallen, dat zij per ongeluk haar bord met eten op de grond laat vallen. Nou, vervelend, maar geen probleem, we ruimen het op. Ik zal daar niet geïrriteerd over raken of kwaad over zijn. Geen probleem, we ruimen het op. Ik help haar een handje en dan is het weg, klaar. Dan krijgt ze gewoon een nieuw bord met eten. Als ik hetzelfde zou doen, en het hoeft niet eens een bord met eten te zijn, potver. Echt waar, maar dan, het is niet van, oh ja, lieverd, geen probleem, dat lossen we zo op. Nee, gewoon meteen al kwaad. En het is ongelooflijk hoe dat gaat. Maar ik was wel benieuwd hoe jullie dat ervaren.
Nou, misschien zit er wel wat achter. Misschien die reactie is misschien niet per se omdat je dat bord laat vallen.
Want op 6 november 2019 heb je precies hetzelfde gedaan. En toen heeft ze niet gereageerd, maar ze heeft hem wel opgeslagen.
Juist.
Dus al die keren dat hetzelfde is voorgevallen, wordt opgeslagen.
Dit moment triggert die herinneringen dat ze dit ook had, maar niet heeft uitgesproken. En nu is het zoveelste keer dat ze precies hetzelfde is gebeurd. Daardoor triggert dat ook van Doon. En daarom krijg je het in één keer zo. Het is niet inderdaad iets van één keer. Heb ik ook pas geleerd.
We hebben gewoon een hele goede harde schui.
Ja, verschrikkelijk is die. Ja. Die is echt verschrikkelijk. Wij zitten daar dan op de bank van. Huh? Dat is maar een bord hoor. Nee, het is geen bord. Want vorige keer, dan krijg je dat. Het is dus. En ik ga niet zeggen het zijn vrouwelijke eigenschap. Daar waag ik niet aan na het lezen van dit boek. Maar sommige mensen hebben die skills gewoon.
Ja,
die hebben dat gewoon een goed geheugen. Herkennen jullie dat trouwens?
Ik herken me heel erg in Esra op dit moment.
Ja? Oké. Ja, niet in Barish.
Die oude koeien uit de sloot halen.
Ja, dat je dat ook echt onthoudt en dat moment. En dat is ook gewoon, oké, nu heb ik je.
Ja, ik kan heel goed dingen opslaan. Op dat moment denk ik, nou, laat maar gaan. Maar kennelijk laat ik het niet gaan, want het wordt gewoon opgeslagen ergens. En dan volgende keer, soortgelijke situatie, klop, komt het weer omhoog.
Maar dat is dus gewoon een proces dat continu draait en altijd actief is.
Ja, dat op de achtergrond loopt dat gewoon door.
Ja, heren, wij missen echt iets, joh.
Zandia,
yes.
Wie zou jij zijn, of wie was jij voordat de wereld had verteld wie jij bent?
Ik denk dat ik dat nooit zal weten.
Ik denk, ik heb een lauwe vraag hier zo. Niet wat lauw, dacht ik. Krijg ik gewoon een antwoord en klaar. Ja, klopt, ja.
Nee, want wat Hiba ook net heel mooi uitlegde, is je wordt zo gevormd. Weet je, als de wereld er niet was, dan had ik ook niet. Je hoort toch wel eens van die mensen die in de jungle worden gevonden, die nooit menselijk contact of zo hadden gehad. Nou, dat is dan misschien de mens in zijn meest pure vorm. Wat wij als heel ongeciviliseerd zien. Want diegene kan niet praten, die draagt geen kleding. Dus ja.
Misschien ook niet, hè, meest pure vorm. Maar misschien is hij opgevoed door een aapje of zo.
Ja,
door een,
ook
of
dat,
door een
precies.
Tijger. Dan is het meer de mens met tijgereigenschappen of zo.
Ja,
of
een soort Mowgli.
Misschien is de monkey zijn Tarzan. Dat is meer een aap dan een mens. Het is wel moeilijk inderdaad. Wanneer is een mens echt puur? Weet jij het, Hiba? Voordat de wereld had gezegd wie jij was?
Ja, ik vind het echt een hele mooie vraag. Is echt een vraag waar we denk ik toch wel iets meer bedenktijd voor nodig hebben. Want,
thanks voor die props van de vraag. Maar ik heb hem gewoon van de achterflap hoor. Ik hem net. Anders krijgen we dadelijk reacties op de comments. Ja, hij doet wel shine te pakken, maar hij staat gewoon op de achterflap. Maar, sorry.
Ik heb daar wel een leuk verhaal bij. Bedenk me in één keer.
We hebben een jingle voor een verhaaltje.
Kijk.
Ah, sorry. Nee, we hebben het niet hoor. Kijk, hoor, zoek een naam. Nee, vertel je verhaal.
Nou, dat is eigenlijk niet zo heel lang geleden gebeurd. Ik ben sinds een paar maanden fanatiek aan het sporten. En dan heb je van die circuittrainingen. Dat kennen jullie misschien wel, met allemaal die krachttrainingen en allemaal verschillende door elkaar. En er was een box. Ik ben niet zo groot, maar er was een box en daar moest ik dan op springen. En die was best wel hoog. En dus ik dacht, ik ga er iets anders mee doen. En die trainer die kwam even naast me staan. Die zei, ja, je moet gaan springen. Dus ik zeg, nou, dat gaat niet, want die box is te hoog. Ik ben te klein. En zei hij, nee, dat kan jij wel. Die box is niet te hoog, dat kan jij wel. En goed, uiteindelijk dat parkeer ik even, dat stukje. Even terug naar vroeger, naar mijn jeugd op de basisschool. Dan hadden we gym. Ik vond dat echt een heel vreselijk vak, want ik was er totaal niet goed in. Ik was ook best wel heel klein van stuk. Ik was best wel heel ielig. En we moesten salto's maken. En ik vond dat doodeng. En ik was er ook niet goed in. En we hadden een rij en dan... Ik weet niet hoe ik het voor elkaar kreeg, maar het lukte mij om steeds weer achter in de rij aan te sluiten. En ik kwam er gewoon de hele tijd mee weg. En zo is dat eigenlijk een soort van rode draad door mijn leven. Dat als ik dingen lastig vond, dat ik daar op de een of andere manier wel mee wegkwam. Door anderen te overtuigen. En nou, dat deed ik dus op dat moment in die sportschool dus weer. Ik ging die trainer dus overtuigen van het feit dat die box dus te hoog was. Of dat ik te klein was. In ieder geval, het matchte niet. Hij heeft me uiteindelijk zo weten te coachen dat ik uiteindelijk ben gaan proberen te springen. En toen maakte hij een opmerking, zei hij, dit is echt pure angst. Dit is pure angst. En dat heeft mij op de een of andere manier gemotiveerd. Ik dacht, nee, angst, ik ben niet bang. Ik ben niet bang, die box is te hoog. Wat? Oh, ik ga springen. En toen is het gelukt. En dan denk je, ja, hè, op een bepaalde leeftijd ben je dan blij dat je op een box kan springen. Nou, ik heb zo een geluksmoment ervaren die dag. En dat ging zo diep, dat ging zo ver terug. En dat heeft mij ook echt nalaten denken over heel mijn leven. Dat ik dacht, wat als ik nou heel mijn leven lang als klein kind zo'n coach naast mij had staan. En die tegen mij zei, je kan het, ga het gewoon doen. Het is gewoon pure angst, je kan het. En dat ik dan zo'n vertrouwen in mijzelf kreeg. Dat ik gewoon dingen misschien had geprobeerd die ik toen heel spannend vond. Maar die ik misschien wel kon. En dat ik denk, waar zou ik nu staan in mijn leven? Welke persoon zou ik nu zijn, vandaag de dag? Als ik zo'n persoon in mijn leven had, tegen mij zei, kom op, je kan het.
Je kan het. Ja, mooi. Ook omdat je die koppeling maakt tussen wat er bij je gym gebeurde en wat er op school gebeurde, bij de sportschool en ook tijdens je gymles gebeurde, is dat je die confrontatie met uit je comfortzone gaan. Die sprong te groot vond. Want je hebt je comfortzone, je hebt je groeizone, je gevarenzone. En voor je beleving zat het heel erg in je gevarenzone. Want je kon het niet. Het is eng, het is gevaarlijk. Dat gevoel. Waardoor je dus terug naar achteren ging. Terug naar je comfortzone. Terwijl je eigenlijk ook voelt van in je comfortzone, daar groei je niet. Dat voel je. En daarom ga je dus uit je... Ja, je trekt het uit je gevarenzone. Jij stapt zelf uit je comfortzone. En allebei ga je naar je groeizone samen. Dit onderwerp, dit, maar alles. En je vertelde voordat we hier waren begonnen met de meeting over die, ik wil zeggen koekjes met shabakia.
Shabakia.
Lekkere dingen. We gaan op een foto plaatsen straks. Dan weten jullie precies waar we het nu over hebben. Die heb je hier gebracht. En je zei net van, daar kon je koppen daarvan, ja, eigenlijk zijn ze niet helemaal goed, want ze mist een beetje zout. Maar ik ben perfectionist, zei je nog terrein, in de bijzin. Of mijn moeder is perfectionist. Ik herken dat bij mezelf, zijn jullie bijzin. En in hoeverre heeft jouw perfectionisme te maken met die sprong die je toen dat moment niet durfde te wagen? Zie je een overeenkomst? Of zie je een koppeling tussen die...
Ja, goeie vraag.
Ja, ja, stond op de achterflap.
Ja, weer de Nee, ja, ik denk dat ik het perfectionisme... Ja, ik ga mijn moeder nou de schuld geven. Maar ik denk dat het stukje perfectionisme wel bij mijn moeder vandaan komt.
Waarom?
Omdat zij zo is. Zij is zelf perfectionistisch. Dus dat ga je als kind ga je dat gedrag soort van overnemen. En dus dan doe je het nooit echt goed genoeg of zo, denk ik. Het kan altijd beter. Maar ja, wanneer is iets perfect? Hè? Dat is natuurlijk ook maar de vraag. En... Vaak zit het hem ook in dingen proberen of durven te proberen.
En ook accepteren dat het anders gaat dan gepland. Dus sommigen noemen het fout of anders, maakt niet uit. Maar dat ook accepteren. En dat ook omarmen, dat het anders kan gaan. En in hoeverre komt het pleasen daar vandaan ook een beetje? Een stukje pleasen?
Nou, ik herken heel veel in jouw verhaal wat je net vertelde. Ik ben ook natuurlijk ook best wel opgegroeid met het idee van zorgen voor anderen. Dat anderen het goed hebben en... Ja, als anderen het goed hebben, gaat het met mij ook goed, heb ik het ook goed. En ik heb heel lang ook met het idee rondgelopen dat als je aan jezelf denkt, ben je egoïstisch. En dat vond ik van andere mensen ook vaak. Ik vond andere mensen egoïstisch. Terwijl dat mensen waren die gewoon voor zichzelf kozen. Er was niks mis mee. En dat ben ik echt gaan leren. Dat ik ben gaan leren om ook voor mezelf te kiezen. En dat het niet egoïstisch is. En dat eigenlijk in de kern daar iedereen blij van wordt. Dus niet alleen ikzelf die voor mezelf kies, maar ook mijn omgeving. Als zij zien dat ik voor mezelf kies en daardoor ook anderen nut kan zijn.
Ja. En de perfectionisten, in hoeverre laat je dat een beetje los nu? Want je waagt de sprong. Bij de sportschool.
Ik moet zeggen, ik had het met Sandia erover. Dat zij, wij hadden het over boeken lezen. Ik ben 2 jaar geleden, toen met die corona, ben ik echt begonnen met... Ik heb een bibliotheekabonnement genomen en ik ben heel veel gaan lezen, omdat ik heel veel tijd over had. En ik merkte wel dat door die boeken dat ik echt wel tot andere inzichten ben gekomen. En dat ik op een gegeven moment... Dat is ook een mooi voorbeeld. Ik had een situatie waarbij ik voor een klas mocht komen te staan en daar iets over te vertellen. Een soort gastles geven. Daar ben ik voor gevraagd. En toen kwam ik weer met, oh jee, spannend, ik heb dat nooit gedaan. Wat gaan ze vinden van mij? En zo gaat het niet goed, et cetera. Toen was ik met een boek bezig van, volgens mij heet het, misschien kennen jullie het wel, Sociale Intelligentie. Als ik me niet vergis. In ieder geval die schrijver die heeft meerdere boeken geschreven. En op een gegeven moment, ja, toeval bestaat niet, maar ik was dus iets aan het lezen. En het was alsof hij tegen mij sprak. Alsof hij tegen mij zei, soms moet je gewoon doen.
Oh ja.
En op dat moment heb ik dat mailtje wat ik toen kreeg van die docent, heb ik toen beantwoord, heb ik toegezegd dat ik zou komen. En toen dacht ik, nou,
yes, ik ga het doen.
Ik ga het gewoon doen. Ja. Dus door steeds dingen uit te proberen, kom ik steeds meer
uit je comfortzone.
Uit mijn comfortzone en begin ik te groeien. En
ja, mooi.
Dat het allemaal niet zo perfect hoeft te zijn. En het gewoon maar te ervaren. En ik kan het altijd nog perfect maken, zeg maar, als dat nodig is.
Ja, ja, ik geloof daar ook echt in. Groeien door te doen. Je uitdaging uitgaan, je groeizone aan te tikken. En eigenlijk je comfortzone daarmee stretchen. Dus wat je nu vindt, iets wat je nu voorheen bijvoorbeeld doodeng vond, vind je nu alleen maar nog een beetje spannend. En op een gegeven moment dan denk je, wow, doe het gewoon. Door gewoon minuten te maken met heel veel onderwerpen. Bari zit bijvoorbeeld ook bij een sprekersclub, de Sprekershaven. Voor publiek gaan spreken is voor heel veel mensen iets waarvan wat ze meer vrezen dan doodgaan. Doodgaan voor publiek staan vinden ze enger dan doodgaan. Dat die gedachte. En dan zit je daar bij een club waar je dus voor publiek mag spreken. Dat oefenen, gewoon uit je comfortzone gaan groeien, feedback krijgen, oefenen. Om steeds comfortabeler te worden. En het blijft altijd een beetje spannend, maar dat is ook de spanning die je zelf creëert. En dat creëer je omdat je jezelf... probeer uit die comfortzone te halen. Want je kan dezelfde speech kan je 9000 keer geven. Op dezelfde manier. Maar bij onze clip proberen we daar ook je uit te dagen om door ene keer letten op je lichaamstaal. Dan op je variatie van je stem. Iedere keer een andere focus. Dan moet je een bepaald soort brononderzoek extra doen. Waardoor je telkens net een andere focus hebt. Waardoor je telkens je comfortzone aan het stretchen bent. Dus telkens in die groeizone blijft. Dus daar herken ik dat ook weer van. En zo hebben we allemaal dingen die je nog te eng vindt om nu al te doen. Maar die we toch ooit gaan doen met z'n allen. Dat is ook groei, hè? Groeiboekenclub. Ik kijk Cor aan.
Misschien de laatste ronde met sterretjes.
Ja. De sterren.
Ja.
Ja. Tenzij er een quote is of iets wat nog niet verteld is, wat we echt mee moeten geven. Ik zie Sandia heeft iets een stukje gemarkeerd. En ik ben echt benieuwd wat ze gemarkeerd heeft.
Nee, ja, ik hoor je elke keer als ik jullie hoor praten, denk ik, oh ja, dat staat hier. Dus ik zit constant te bladeren hier.
Ja.
En ik vond wel mooi wat Hiba zei van dat je mensen dan egoïstisch vindt, hè? Die dan wel voor zichzelf kiezen, die wel zichzelf zijn. En dat zegt zij ook op een gegeven moment ergens van, hè? Je moet vooral van de samenleving heel bescheiden zijn. En als vrouw moet je niet al te rechtop gaan lopen en al te succesvol en vrolijk zijn. Want we vinden vrouwen die lijden vaak veel liever en leuker. Dat is blijkbaar hoe we een vrouw liever zien. En ja, ik vind dat echt heel zorgwekkend. En dan zegt ze ook, hè, dus de eerste reactie bij toen ze een dame zag van wie denkt ze wel dat ze is? En nu haar tweede reactie is dan, ze is een jachtluipaard. En dat weet ze donders goed. Fantastisch. En ik hoop dat we ooit allemaal zo kunnen denken van dat iedereen zichzelf mag zijn.
Ja, mooi. Ja, mooi. En dus ook je vooroordelen uitdagen. Ja, eigenlijk bij jezelf. En ik wil echt dat stukje terugpakken, hoor. Wat jij voorvertelde. vrouwen die lijden, die vinden we aardiger.
Ja.
Lijden met lange ei.
Ja, ja.
Ja.
Ja. Niet de leiders. Maar, die, maar waar komt dat vandaan? Is dat dat... En bedoel je met we? Wat bedoel je dat? Bedoel je dat vrouw, vrouw of man, vrouw of alles?
Op welke manier?
Iedereen,
leiden?
Denk ik.
Emotioneel lijden of...
Ja, dus wat zieliger, hè? Wat kwetsbaarder. Ja.
Iemand, als je een vrouw ziet die zielig is, dan denk je... oh. Maar komt dat omdat je daar een soort van... dat jij dan,
okay.
Vergeleken met haar, ja. Lijkt jij dan de redder? Is dat het?
Ja. Ik denk het. Maar
kan
het
ik
is
jou
ook...
redden? Dat je daardoor denkt...
Geruststellen, denk, troosten.
Troosten, maar ook je bent niet gewend om een vrouw in, om een vrouw te zien die het wel allemaal voor elkaar heeft. Heel veel mannen raken gewoon geïntimideerd daardoor. En ja. Heel veel vrouwen judgen ook gewoon van, hè, wie denkt ze wel niet dat ze is? Laat ze even een toontje laag zingen, laat ja. Ze even rustig doen.
Ja, ik heb ooit gehoord, dat en ik weet niet of dat biologisch ook klopt, maar dat de ballen van sommige mannen gaan krimpen als een vrouw meer verdient. Mag ik dat zeggen bij de podcast, Brian? Ik kijk Brian even aan. Misschien knipt hij dit weg, ik hoop het niet. Maar bij sommige mannen, die kunnen niet zo goed tegen als een vrouw succesvoller is, welbespraakter is. Als ze een gesprek aangaan en een vrouw... En ze willen een punt maken, want het slaat nergens op. En de vrouw zegt, dat kan je helemaal niet van.
Michel, wat voor een effect het heeft op het geslacht, weet ik niet.
Je ballen krimpen.
Maar het klopt wel dat mannen heel erg geïntimideerd zijn door vrouwen die ja. Heel extreem succesvol zijn of inderdaad meer verdienen.
Dat heet vanaf nu, ze ballen krimpen. Zo gaat de podcast aflevering heen, ja? Nee, grapje. Nou, maar ik, dat is wel iets zorgelijk inderdaad. Als we vrouwen pas gaan leuker gaan vinden als ze zielig zijn.
Maar dan even de vraag aan jullie, heel persoonlijk. Hoe zouden jullie dat vinden?
Ja, ik vind het heel... Want ik zit nu echt over na te denken. Van, dat ik even bij mezelf zoek, inderdaad.
Of je ballen zouden
krimpen. Niet dat punt, maar het andere.
Nou, ik ben wel benieuwd of jouw ballen zouden krimpen. Als jouw vrouw succesvoller zou zijn. Of zou je dan... In hoeverre zou je denken van... Hé, ik ben zo trots op je. Ga, kom, ik sta achter je.
Ik zeg altijd tegen mijn vrouw, als het haar lukt om meer te verdienen dan mij,
ga.
Geen probleem, ga.
Ga, vind ik ook, 100%. Ik wil nog wel dezelfde rekening betalen, dat wel, bij een restaurant. Dat wel, maar ik wil wel. Maar bij mij komt dat weer vandaan, bij die gedachte van, ik ben ook ondernemer. Stel dat het fout gaat, stel dat ik doodga, dan weet ik dat ze goed zit. Dat ze voor zichzelf kan zorgen. En dat vind ik aantrekkelijk aan een mens, is als ze ook voor zichzelf kunnen zorgen. Dat. En als ze voor zichzelf kan zorgen, vind ik nice. En dan ga ik kijken in hoeverre kan ik dat stukje ontzorgen. Dat een beetje. It's a wrap, yes. Denk ik.
Ja,
ja. Hoeveel sterren geven jullie het boek? 1 tot 5. Hoeveel sterren geef jij het boek?
3.
3 van de 5? Ja. Waarom 3?
Het is wel een boek, ander soort boek dan wat ik gewend ben.
Mm-hmm.
Ik zou het zelf niet uitgekozen hebben. Maar ik heb het wel gelezen. Dus ik ben weer blij dat ik het wel heb gelezen. Dat is ook weer een stukje comfortzone.
Tuurlijk.
Te lezen wat je normaal niet zou lezen.
Ja.
Maar inhoudelijk vond ik wel dat ik wel heel vaak aan het denken werd gezet.
Ja.
En was het ook een stukje entertaining ook. Daarom 3.
Ja, thanks. Sandia, hoeveel geef jij?
Ik geef het 5.
Een 5?
Ja, waarom omdat 5? Wat ik eerder zei, je levensfase waar je in zit. Nou, dit boek past nu op dit moment heel erg bij alles wat ik aan het doormaken ben. Dus ik ben hele mooie stappen aan het zetten. En ik heb soms het gevoel van, misschien moet ik dit. Op LinkedIn kreeg ik gisteren een reactie. Zo, jij gaat wel hard. Zo, het voelde bijna als, je gaat te hard. Je moet, misschien moet je even op de rem. En ik denk, nee, helemaal niet. Ik ben untamed. Ik ga gewoon.
Wacht op mijn volgende move, ga je zien.
Ja.
Thanks.
Nice.
Baris?
Ik zou ook 3 geven. En het is, we hebben het met Brian hierover gehad. Van, het boek geeft absoluut informatie over hoe je beter kunt worden. Of kritisch kijken naar jezelf. Inderdaad, in hoeverre ben je ongetemd. Maar ik denk, voor mij persoonlijk zijn er wel andere boeken die veel meer op meer vlakken raken in mijn persoonlijke leven. Dus daarom dat ik het 3 sterren geef.
Ik zelf, geef 4 sterren aan het boek. 4 van 5. Vooral door de confrontatie die ik ben aangegaan met mijn richting mijn kinderen, met mezelf, richting mijn opvoeding met mijn kinderen. Het beeld dat ik kreeg bij mezelf, dat ik ze eigenlijk ook in kooitjes aan het zetten ben. Door mijn dochter in prinsessenjurken te hijsen, mijn zoontje in voetbalkleertjes te hijsen. Terwijl ik toch wel, als ik dan terug en blader af en toe naar de kinderfoto's, zie ik mijn dochter af en toe wel in een voetbaloutfit. Zag ik mijn zoontje in een prinsessenjurk. Maar het gevoel dat ik dan bij mijn dochter in een voetbaloutfit had, in een voetbaltenue had, vergeleken met mijn zoontje in een prinsessenjurk, was heel anders. Bij mijn dochter dacht ik, oh wat leuk, yes, voetballen, zij kan voetballer worden. En bij mijn zoontje dacht ik, doe uit. En dat gevoel van doe uit. Dat ben ik door dit boek echt gewoon steeds meer gaan proberen los te laten. Zo van, laat hem, als hij blij is, kom in de jurk, kom, geef een jurk. En ik moet bekennen, ik heb geen foto van gedeeld, maar ik heb ook een jurk aangedaan. gewoon puur voor hem. En ik ging gewoon met hem, ik had niks tegen hem gezegd, ik kwam zo de keuken binnen. En ik zag hem naar mij kijken, zo van, en ik dacht van, wat is het? Kom eten. Ik deed gewoon alsof er niks aan de hand was. Het was niet mijn jurk, hè. Dat was echt zo'n grote die we thuis hebben. En ik deed gewoon alsof niks aan de hand was. Dus dat was voor, om naar hem te laten zien van... Hey, ik ben bang voor niemand. Ook een beetje stoer doen rij, hoor. Van, ik doe wat ik wil. Maar ook naar hem te laten zien van... Hey, dit kan gewoon. Dus vandaar 4 tot 5. Dus dat betreft wel goed. Waarom geen 5 van de 5? Is omdat ik het enige ding wat ik in het boek af en toe te veel vond, is dat ze, en dat is wel echt ten koste van alles wat ik in het boek heb geleerd hoor, is dat ik haar af en toe iets too much vond. voor mij. En zij zegt, als iemand tegen je zegt dat je too much bent, dan moet je zeggen, yes, ik ben een jago, ik ben er trots op. Maar ik vond haar af en toe in die verhalen, dat ik, hey, zij vindt zichzelf echt lauw. Iets te. En dat had ik dus bij dit boek. Dat ik dacht van, hey, dat is iets, voor mij nu iets te. En misschien dat ik hem... Als ik over een jaar zelf echt genoeg aan het teen ben, dat ik dan wel zeg, hey, hoeveel jij van jezelf, hoe geweldig jij jezelf vond, vind ik zo goed. Je hebt 5 van de 5. Misschien ben ik zelf daar nog niet, dat ik daarom nog geen 5 kan geven.
Ja.
Vandaar.
Nice.
Het groeiboek van april. Het groeiboek van april. Dat is geworden... Dan moeten jullie zo'n drummetje... Oh, dat wisten jullie nog niet. Dan gaan we een drummetje doen. Dat is geworden. Nu wil je natuurlijk wel weten. Barry staat klaar voor. 12 Rules for Life van...
Jordan B. Peterson.
An antidote to chaos. Ik heb een stukje geschreven op mijn telefoon. Ga ik oplezen over het boek. Vind ik wel mooi om uit te leggen waar het over boeken op gaat. Jordan Peterson, het groeiboek van de maand april. Als je mee wilt lezen, meld je snel aan via www.groeiboeken.club. En 12 Rules for Life, een groot, controversieel, ontnuchterend boek. En voornamelijk het controversiële. Want die man die is best wel uitgesproken, Jordan Peterson. Waar we nu echt lezen over vrouwelijke kant, of tenminste vrouwelijke energie, om het zo even te bestempelen. Gaat hij juist een beetje echt die andere kant op. Hij daagt ook wetenschap uit, beelden die we hebben van de wereld, hoe het zou moeten zijn. Daagt hij uit, geeft hij voorbeelden bij. Dus ik ben heel benieuwd naar de lessen die we hieruit gaan halen. Het boek is opgedeeld, zoals de titel zegt, in 12 verschillende rules. En wekelijks bespreken we 3 rules. In week 1 bespreken we... Weet jij het nog, Baris? Jij gaat het...
Hoofdstuk 1, 2 en 3.
1, 2, 3.
Ja.
1, 2, 3. En dan 4, 5, 6, 7, 8, 9, ja. 10, 11, 12.
De reden waarom hij ook heel erg controversieel wordt geacht binnen het brede publiek, of in ieder geval binnen een bepaalde publiek, is vanwege het idee van... Er is op een gegeven moment discussie ontstaan. Ook binnen NS zeiden ze ook van, we zullen niet meer zeggen dames en heren bij de omroep, maar beste reizigers. Ja. Dus al die mannelijke en vrouwelijke woorden zouden allemaal weggehaald worden, omdat niet iedereen zich bij een dame of een heer hoort voelt te horen. En hij zegt van, ja goed, het feit wat jij jezelf wilt noemen of hoe jij jezelf wilt voelen, moet mij niet gaan beperken in als ik een vrouw zie dat ik dat een vrouw noem. En als ik een man zie dat ik het een man noem. En dat is iets wat bij mensen is gaan botsen, waardoor die heel erg
als controversieel,
ja.
Ja. En ja, en ik ben ook niet, ik heb heel veel filmpjes van hem gezien, ik ben ook niet altijd met hem eens op heel veel gebieden. Maar wat ik wel, waar ik wel mee eens ben, is dat hij toch die nadruk legt op het, dat we met minder vooroordelen moeten gaan kijken naar bepaalde maatschappelijke vraagstukken. En ik ben vooral erg benieuwd naar welke rationele oplossingen wij voor bepaalde kwesties in die chaos, waar die naar refereert, gaan herkennen in deze komende periode. Dus ik ben ook benieuwd naar de reacties. Ik verwacht dat we weer een paar vijven gaan scoren, maar ik verwacht ook dat we voor het eerst onder de 3 punten gaan scoren van sommigen onder de 3 sterren. Ja. Dat verwacht ik wel, omdat die zo uitgesproken is. Dus ik ben benieuwd wat de lezers en de leden ervan gaan vinden. Thanks, Groeiboekenclub, de podcast. Luister hem, deel hem en check het. Check ons allemaal. Thanks, Iba, voor je inspiratie, voor je verhalen. Sandhya, jij ook bedankt voor je komst, voor je verhalen, voor je inspiratie.
Inderdaad.
Arish, thanks. Michel. Cor, Brian, even voor de luisteraars, bewijs dat jullie er wel zijn. 1, 2, 3.
Ja, we zijn er.
We zijn er. De heren achter de schermen. Thanks voor het hosten.
En natuurlijk jij, Michel.
Met plezier. Groeiboekenclub, de podcast. Hoor je nou ons jingle? Dun, 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 dun.